In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Welkom bij aflevering 81 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke. Het is de laatste aflevering van dit jaar.
En we kunnen hem wel terug samen doen.
Yay! Hoe is het met u?
Beter, want niet iedereen zal dit weten, maar ook ik ben besmet geraakt met corona. En net zoals bij Laura heeft dat er heel hard ingehakt. Mm-hmm. Zodanig hard zelfs dat we een aflevering hebben moeten uitstellen. Maar we zijn alle twee wel min of meer terug hersteld.
De oude, ja.
Maar het is wel heftig geweest. Mm-hmm. Veel feller dan ik had verwacht. Want je zit zo een anderhalf jaar op je hoede.
Ja.
En dan opeens zit je zo besmet. En dan is het zo van, oké, nu is het controle loslaten. En het gewoon ondergaan. Mm-hmm. En boy oh boy, ja. Hebben wij het ondergaan.
Ja.
Ik dacht echt dat ik zo een beetje verkouden zou zijn. Uh-huh. Hè? Want oké, we zijn gevaccineerd.
Mm-hmm.
Maar ja, dat was het totaal niet bij mij. Nee. Bij u ook niet, hè?
Nee, bij mij... Ik had dan mijn hoogrisicocontact gehad. En toen was ik in eerste instantie kwaad, want ik dacht, ik voel niks.
Mm.
En dan kwam het binnen. En bij mij was het inderdaad eerst hoofdpijn.
Mm-hmm.
En dan, ja, die vermoeidheid. Ik was zo, zo moe. Dat was eigenlijk bij mij het zwaarste, vermoeidheid.
Bij mij inderdaad ook, de vermoeidheid.
Ja.
Ik heb geen hoesje gehad, geen loopneus, niks, niet echt griep. Gewoon een soort van, als ik de hoofdpijn moet omschrijven, migraine-achtig.
Mm-hmm.
En dat sluimerde er zo de hele tijd. En dan moe, ik deed niks op een dag. Ik heb zelfs ziektedagen moeten opnemen.
Ja.
En ik was kapot.
Mm-hmm.
En ik ben daar heel hard van geschrokken. En dat heeft zeker nog een week geduurd, eer dat ik er nu terug een beetje bovenop ben.
Mm-hmm.
Dus, en ja, dan denk ik van, als ik niet gevaccineerd was,
ja,
hoe, in welke mate zou het dan een impact gehad hebben,
ja,
op mij? Dus in die zin, want mensen zeggen dan van, ja, maar ja, hebben de vaccinaties dan wel zin? En dan ben ik nog steeds van overtuiging zeer zeker, absoluut.
Zeer zeker, inderdaad.
Maar bon, we zijn terug de oude. En een tweede losse vlodder, belangrijke losse vlodder voor mij.
Er is zo'n belangrijke losse vlodder. Jongens, jullie kunnen niet geloven hoe hard ik op mijn lip heb moeten bijten om er niet gewoon al eens iets van te posten, terwijl je ziek was. Ik dacht, want ik kreeg alle beelden door, dus ja. Ik dacht, ja, ik kon mij niet houden, maar ik ga het aan u laten vertellen. Hè.
Er zijn twee nieuwe poesjes bij ons. Ja, Alma en Lucy.
Welkom, Alma en Lucy.
Ja, een mooie aanvulling op Cyrilla.
Ja.
Hè? De nieuwe hond van de broer van Laura. Het huis voelde heel leeg aan,
mm-hmm,
nadat Mia overleden was. En we hadden gewoon al heel snel beslist van, oké, we gaan toch twee nieuwe poesjes in huis halen. Want ondanks de pijn dat verlies heeft veroorzaakt, is de vreugde die je ervan krijgt, mm-hmm, echt zoveel meer waard. En dan zijn we Alma en Lucy gaan oppikken. En sinds een paar weken zitten die bij ons in huis.
Ja. Ik heb dus ook even gewacht met een foto van Cyrilla te posten. Maar er komt dus een animal spam aan, jongens. Hè. We gaan een post maken met al onze nieuwe aanwinsten.
Ja, dus we verwachten ook nog aan heel veel verhalen over die dieren.
Ja.
Ze komen er nog allemaal aan.
Ja.
Maar het brengt mij ook zoveel geluk, die twee Charles in huis.
Ja, ik heb ze nu ook ontmoet en ze zijn fantastisch.
Ze zijn fantastisch. En dat gezegd zijn, heb ik iets voor jou.
En je weet, ik kan emotioneel al niet tegen
wat
dingen.
Staat er op de envelop?
Het is, ik heb een envelop waar dat op staat. Een briefje voor Laura. En Laura is onderstreept. Ik ga het nu open doen. Ik ga ook al nu al een beetje doen. Hallo Laura, ik ben Alma, een heel lief klein speelvogeltje. Terwijl mijn mama deze tekst typt, ben ik achter de letters op het scherm aan het springen. Anyway, een belangrijke vraag. Wil jij een meter worden? Oh my god, oké, voor de mensen, jullie kunnen niet meekijken, maar er is een foto van Alma. Alma is degene die het meest zwart
heel,
is.
Ja, ja, ja.
Ze heeft een heel wit klein stipje onder haar nek. Het is zo mooi! Oké, ja, ik ga deze sowieso posten. Ja, 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 ik wil meter worden!
Ja, ja, en Lizzie heeft ook haar meter. En Joost heeft blijkbaar... Ja, het meisje dat er net op bezoek was, is een meter van Lucy. Dus ik had tegen Pauline gezegd, niks zeggen! We gaan nog verrassen met het meterschap. En Joost heeft ook al jaren een meter.
Echt?
En,
oh my god.
Voilà, bij deze. En Laura heeft haar taak eigenlijk onbewust al heel goed in de kracht. Want ze kwam hier en ze heeft na een half uur in Tom & Co. te staan. Een speeltje gekocht.
Ja, ja, ik dacht vandaag van... ik mag de meisjes eindelijk ontmoeten. Ik noem ze trouwens de tweeling.
Ja.
Dus mensen die wel weten wie Silke is, zijn ook zo verkeerdelijk in de gedachte dat Silke en Annick een tweeling hebben gekregen. maar het gaat wel degelijk over de pushes, dus ik dacht, oh ja, ik ga een cadeautje meepakken. Dus ik heb zelf, behalve dat Baloo bij mij een jaar heeft, gewoon nooit een speelse poes gehad, hè, want Baloo was een slaper. Laten we daar eerlijk over zijn.
It's a mood.
Ja, it's a mood. En ik heb nooit echt gespeeld met een kat, dus ik dacht, ja, ik ga naar de Tom & Co. En er zal keuze zijn uit 5 dingen. Wow,
dat is waanzin,
er is een wereld voor mij opengegaan. En ik heb dan uiteindelijk gekozen voor een handschoen in heel veel kleuren. Met aan elke vinger een speeltje. Dus dat je daar zo wat kunt boven...
Ja, zoals zo'n poppenspeler.
Ja, dus daar heb ik voor gekozen. Oh my god, ja, ik ga straks nog even met Alma moeten knuffelen.
Ja, dat moet.
Oh, zalig. Oh, dank u wel.
Ze is echt in haar oogstjes de tranen aan het
Oké, back to business, yes. Jongens. Ja, in onze ziekte hebben we dan toch beslist om de totebags te lanceren.
Ja.
We dachten, doen we dan toch wel. Ja, jullie zijn daar weer wild op gegaan. We hadden 3 ontwerpen. 2 van de 3 zijn uitverkocht. Van de laatste zijn er, ik heb gekeken daar straks, ik denk nog een 10-tal.
Oké.
Dus die zijn er ook bijna door. Als jullie dit horen, hebben jullie nog tijd om te bestellen? Want initieel gingen we ze morgen verzenden, maar... ja,
omstandigheden.
Ja, nee, gewoon niet onze schuld. Hè. Leverproblemen, zowel voor onze enveloppes als voor de totes. Die zijn dus nog onderweg. Die komen eraan, maar we gaan die verzenden. De 750 stuks die dat we online hebben verkocht. En ik dacht, ik zal misschien toch al een klein tipje van de sluier lichten. Want er zijn er eigenlijk meer. Er zijn meer totebags. En er komt nog een moment dit jaar dat wij die fysiek gaan verkopen. Dat zal in Antwerpen zijn. Meer ga ik niet zeggen. Dat gaan we sowieso aankondigen op de sociale media. Maar er komt nog een kans voor de mensen die de ontwerpen gemist hebben, die dat al uitverkocht zijn, of die dat effectief liever fysiek in een winkel de tote willen kopen. Dat komt er nog aan. Houd het in de gaten. Dat zal voor kerst zijn. Dus je kan ze ook nog cadeau geven voor kerst of op je verlanglijstje laten zetten. En we gaan ze ook zelf verkopen. Dus we gaan aanwezig zijn in de winkel waar ze verkocht worden. Meer ga ik niet zeggen. Maar ik denk dat ik al veel heb verteld.
Je hebt al heel veel verteld.
Maar ik dacht, ik zeg het. Het is de laatste aflevering. En ik bedoel, wanneer moet ik het anders doen?
Natuurlijk.
Ik heb nog... 2 dingen dat ik moet zeggen en nog 1 tip.
Ja, doe eerst de moed.
Wat dat echt super nice is, waar ik al veel mensen voor wil bedanken, is... we hebben al heel wat mailtjes gekregen met informatie over onze special. Hè. We brengen een special uit, daar starten we onze research vanaf morgen bij wijze van spreken mee. Namelijk, wie verraadde de familie Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog? Wie heeft ervoor gezorgd dat het achterhuis is leeggehaald? We hebben al heel wat mailtjes gekregen. We hebben een uitnodiging gekregen om naar het museum te gaan. dat gaan we ook doen. Maar dus als mensen nog tips hebben van boeken, documentaires, stuur ze door. Want ja, we gaan eraan beginnen.
Het is nu de moment.
Het is nu de moment. Maar dus we hebben al wat mails gekregen. Die wil ik even bedanken. Ik probeer altijd te antwoorden op iedereen. Maar langs deze weg ook even hartelijk dank. En dan wil ik ook zeggen dat wij nog een major aankondiging gaan doen op kerstavond. Want we hebben nog een kerstcadeau voor jullie en dat gaan we vertellen op kerstavond.
Maar nu ook genoeg gezegd.
En ja, Silke moet mij altijd intomen, want ik zou jullie echt al onze plannen van volgend jaar willen vertellen, nee, maar dat mag ik niet doen. Oké, en dan als laatste heb ik een tip.
Mm-hmm.
Het heeft niet echt iets met true crime te maken.
Ja, dan hoeft het niet.
Ja, oké, dan niet. Nee, maar ik heb heel erg genoten van het boek van Aafke Romijn. 7B, het is haar tweede boek. Ik had het eerste boek niet gelezen, is dus ook niet nodig. Je kunt ook gewoon direct het tweede lezen, 7B. Aafke Romijn, Jesus, wat een boek. Zo goed.
Ja, ik ben er ook in bezig. Ja. En dit is echt mijn ding, om het dan zo maar te zeggen. Ik lees dit soort verhalen heel graag. Ja. Het is zo wat dystopisch.
Ja.
Het speelt zich in de jaren 40 van
volgend jaar.
Van volgende jaren, decennia af. En het is gewoon, je zit er echt middenin.
Ja.
Ik ben heel blij dat ik het aan het lezen ben.
Ja,
eindelijk tijd voor heb genomen om eraan te beginnen.
Ja, het is echt fantastisch. Ik heb sinds mijn zomervakantie heb ik dus het goede voornemen, en het lukt, om elke avond mijn gsm weg te leggen als ik in bed lig. En dus geen reels meer kijken op Instagram, Silke. Vandaar dat ik er ook veel minder stuur en pas 's ochtends antwoord op de reels die jij mij stuurt. Van dansende katten. Maar ik lees dus boeken in mijn bed. Dat doet mij heel veel deugd. Doet veel aan mijn slaap. En bij dit boek lag Lucas elke avond naast mij en zo, hoeveel nog? Ik wil nu uw boek. Hij heeft echt 30 keer die achterflap gelezen en zo, ik ga dat ook lezen, ik ga dat na u lezen. En hij is dus eergisteren begonnen en hij vindt het ook echt super.
Ja, het is echt een heel goed boek. Dus ook voor wie nog een kerstcadeautje wil of zo. Hè?
Effectief, lees het. Het is, zeker ook in de tijden waarin we nu leven, is het heel interessant.
Oh, het is zo'n mindfuck, dat boek. Ja. Echt waar.
Ja. Dus Aafke, proficiat met dit boek. Het is heel mooi. Ik heb ook gelijk uw eerste boek besteld dat ik nog niet had gelezen. En schrijf sneller aan deel 3. Dankjewel.
Graag. Ik heb ook nog een tip.
Yes.
Het is wel true crime gerelateerd.
Jij stelt de mensen ook nooit teleur, hè?
Nee, kijk. Je doet dat niet. Hè? Met enige flair zijn ze dat. Het is op Disney+ te bekijken. Only Murders in the Building. En ik ben me al zo ziek.
Is het waar?
Het gaat dus, even de kleine synopsis. Er is een heel groot appartementscomplex. Er wordt een zelfdoding gepleegd, maar er zijn 3 personages die denken van nee, hier zit meer achter. Maar dat zijn ook heel erg grote true crime podcast fans. En ik heb me al ziek gelachen met hoe dat daarin verwerkt is. En de hoofdrolspelers zijn Steve Martin, die we ook kennen van The Pink Panther, onder andere. Selena Gomez doet er ook in mee. En Martin Short. Het is echt zo goed. Heel fijn. De muziek setting is ook heel goed. En ik had het niet verwacht dat het van seconde 1
waren mee.
Was ik mee. En vooral ook omdat ze zo lachen met true crime podcasts, vind ik het echt geniaal. Dus voor mensen die ook true crime fans zijn, denk ik dat het heel erg herkenbaar is.
Ja, en anders stop je nu best met luisteren, want dan ben je naar de verkeerde podcast aan het luisteren.
Liefjes die zo meeluisteren en zo. Nee.
Oké, dank je. Ja, hij staat al lang op mijn lijstje, dus dan ga ik er maar
even heel leuk. Ik moet nog 1 aflevering kijken en ik ben, heeft mij heel goed geëntertaind, terwijl dat ik ziek in bed lag.
Alright, supergoed. Je hebt de laatste aflevering van het jaar mogen kiezen.
Ja, het was aan mij inderdaad om te kiezen.
Hoe zijn je erop gekomen?
Het was een documentaire die al lang op mijn lijstje stond op Netflix om te kijken, Out of Thin Air.
Mm-hmm.
En dat gaat eigenlijk over de moord of de verdwijningen van Gudmundur en Geirfinnur Einarsson.
Ja.
Dus die namen zeggen al iets dat we in het hoge noorden zitten. Meer bepaald in IJsland. En die stond er heel lang op mijn lijstje. En ik dacht, laten we er ook gewoon meteen een aflevering aankoppelen.
Super.
Dus we zijn hier.
Ik ga direct al eens de tip verklaren. Ja. Moest dit een aflevering van De Slimste Mens zijn en mensen vragen wat weet je over IJsland, dan zijn mijn antwoorden Reykjavik, Björk, einde. Stop de klok. Dat is zo bij het beeld dat ik van IJsland heb. En dan was er één ding, terwijl ik aan het research was voor deze aflevering, maar ik dacht, er is nog iets dat ik weet. En zeker met het lezen van de twee slachtoffers, de namen van de twee slachtoffers, dacht ik, ja, dat kan dus echt niet anders dan dat dat waar is. Ik ben het dan gaan opzoeken en het is effectief zo. En dus onze twee verdwenen / vermoorde mannen hebben beide dezelfde familienaam, maar zijn niet verwant met elkaar, of toch niet voor zover we weten. En ik herinnerde mij een artikel van een heel tijd terug, dat er in IJsland een applicatie is gemaakt voor de smartphone, waarbij je dus die applicatie kan openen. Je moet je gegevens daarin ingeven. En als je dan aan het daten bent met een andere IJslander, het is enkel voor IJslanders, dan moet je je gsm's tegen elkaar bumpen. En dan zegt hij in welke lijn die mensen met elkaar verwant zijn. Want hoe zit het? Er wonen iets van een 350.000 mensen in heel IJsland. Dat is heel weinig. Dat is een groot dorp, een grote stad, bij wijze van spreken. In Brussel wonen 1 miljoen mensen. Mm-hmm. Dus dat is heel weinig over heel dat land. En wat blijkt, dat 93% van heel IJsland 100% IJslands is. Dus dat die sowieso ergens in elkaar vervlochten zitten. En om eigenlijk incest tegen te gaan en genetische afwijkingen eruit te halen, want als jij met een achternicht, bij wijze van spreken, een relatie begint, is dat niet supergoed voor je genetische stamboom, is die applicatie ontwikkeld. En dat is dus ook gelijk de tip die we hebben gegeven, een foto van de applicatie, zodat je niet met je zus in bed belandt.
Dat geeft toch een heel andere betekenis als zo je relatie gedaan is en je zegt dan, zitten nog genoeg vissen in de zee? Niet waar, hè?
Niet waar, niet waar. Je moet bijna internationaal gaan.
Wauw.
Gek, hè?
Ja, ik wist dat die inderdaad met weinig waren, maar wat daar dan de gevolgen van zijn.
Dat is wel echt.
Ik stuurde ook, toen jij naar mij stuurde, heb ik naar Laura geantwoord, dit is zo fucked up. Ja. Maar goed, we zitten dus in IJsland.
Ja, we zitten in IJsland. Voor de rest, ziet er een prachtig land uit. Hè. Het staat hoog op mijn lijst, maar ik denk dat het heel duur is om het te bezoeken.
Ik wil ook heel graag eens gaan.
Ja, het ziet er echt prachtig uit. Dus los van de incest denk ik dat het wel een fijne beleving kan zijn.
We laten iets weten als we effectief geweest zijn. Maar wat ik nog wil zeggen over deze aflevering, of over deze zaak, is dat het heel erg ingewikkeld is. Ja. We zitten met IJslandse namen, we zitten met twee slachtoffers. Er passeert heel veel, dus goed uw aandacht erbij houden. Wij proberen het ook zo goed als kan, jullie kennen ons, het uit te leggen. En we zullen wel zien waar dat we weer uitkomen.
Een laatste ding wat ik nog wil zeggen is, ik had heel harde Bende van Eiffel vibes. Ik weet niet waarom. Hmm. Het speelt zich in de jaren 70 af, dus, en dan... Ja, ik weet het niet. Ik voelde zo wat... De donkere krachten van onschuld en dan... Ja, ik vond het... Ja, ik weet niet. Ik heb heel veel aan de Bende van Eiffel moeten denken.
Oké. Okay.
Voilà, dat wou ik nog even zeggen.
Prima.
De lijst heeft hier niks mee te maken. Let's go.
Oké, we gaan beginnen met de eerste verdwijning.
Ja.
Dat is die van Gudmundur Einarsson.
Ja. Eenmaal dat we de namen hebben gezegd, gaan we ons focussen op voornamen.
Ja, absoluut. Ja. Dus belangrijk nu, Gudmundur.
Ja.
Het is 26 januari 1974 en we zijn uiteraard in IJsland, meer bepaald in Reykjavik. En Gudmundur is een 18-jarige timmerman in opleiding. Voor de rest weten we niet zoveel over de slachtoffers. En die is gaan clubben met zijn vrienden in Reykjavik of in de buurt van de grote stad. En zo rond een uur of twee is het toch genoeg geweest voor Gudmundur en hij vertrekt. Maar het is net zo mega hard beginnen sneeuwen. Mm-hmm. En Gudmundur heeft er toch een wandeling voor de boeg van 10 kilometer.
Ik heb al veel vragen hierbij.
Maar dan denk ik, IJsland.
IJsland. Nee, ik bedoel, ik snap dat je een kilometer naar huis stapt, 2 kilometer, vind ik al... Als je gedronken hebt, want we weten dat hij is uitgeweest. Ik ga ervan uit dat hij wel wat gedronken heeft. En inderdaad, dat weer. Hè. Ze hebben dat een paar keer in die documentaire gezegd. Het weer in IJsland is zoals in België, dat slaat om. Hè. Je hebt 4 seizoenen op 1 dag. En die 26 januari, 's nachts ineens, is daar een zotte sneeuwstorm. Ja. Mensen worden afgeraden om met een auto te rijden. En hij beslist om dan 10 kilometer door de sneeuw te stappen.
Waarschijnlijk ook omdat hij te veel gedronken heeft.
En niet kan rijden, nee.
En ook geen deftige beslissingen meer kan maken. Nee. Maar goed, hij vertrekt. Mm-hmm. En hij wordt nog 3 keer gezien.
Ja.
Hij wordt nog gespot met een andere man mm-hmm. op het moment dat hij probeert te liften. Hij heeft dan toch tot realisatie gekomen van misschien is dit toch geen goed idee om hier 10 kilometer te wandelen. En er stopt een auto waar twee vrouwen in zitten. Maar de man die bij Goodmunder is, die gedraagt zich nogal vreemd mm-hmm. en waarschijnlijk ook te dronken eigenlijk. Ja. Dus die twee vrouwen hebben zoiets van... Gaan we niet doen. Goeie call op zich.
Goeie call. Het had een ander verhaal geweest.
Inderdaad. Die maken zich uit de voeten. En dan is er nog een motorrijder die hem spot. Samen ook nog steeds met die andere man. Maar hij stopt niet. Ja, hij is ook een motorrijder, dus veel plek heeft die mens niet. En dan wordt hij nog eens gespot een tijdje later door opnieuw een motorrijder. En hij is alleen op dat moment, Goodmunder. Mm-hmm. Maar die motorrijder zegt ook... Ja, heel raar. Die viel zowat voor mijn motor.
Ja.
Ik had hem bijna overreden. Maar die motorrijder denkt dan niet van... Ik zal een keer zien hoe dat met hem gaat. Die is ook gewoon verder gereden.
Minding his own business.
Ja, het is ook een sneeuwstorm. Ik snap ook wel, je wilt warm met je chocomel thuis zitten.
Zo om de 4 uur s'nachts nog even een chocomel drinken.
Ik zou dat overwegen.
Ik snap het.
Maar bon, anyway, dat is de laatste keer dat Goodmunder gezien werd.
Ja.
En de politie zegt van ja... Het is niet zo zorgwekkend. Het is heel normaal dat er mensen blijkbaar verdwijnen in IJsland. Wat dat ook echt waar is, want er zijn al decennia voorbij gegaan. En dat er in IJsland eigenlijk wel vaak mensen verdwijnen. Mm-hmm. Zonder dat er iets gevonden wordt of dat die persoon teruggevonden wordt. En er staat van, they just sort of disappear.
Ja, ik heb een klein cijfertje dat ik dacht dat wel interessant is om te laten weten. Want ik was wel verbaasd inderdaad toen ik hoorde van ja, er verdwijnen wel af en toe mensen. Maar dat is dan inderdaad nooit met kwaad opzet. Hè. Op het moment, dus in de jaren 70, wonen er 220.000 mensen in IJsland. En crime was echt niet gekend. Moord amper. Maar mensen verdwenen dus wel, maar dat had dan meer met zo de force of nature te maken. Inderdaad, ja. Mensen die dan 10 kilometer naar huis door een sneeuwstorm stappen. IJsland is een natuur, is één groot natuurpark in mijn hoofd. Mensen die van de weg afdwalen en in de natuur terechtkomen en op die manier verdwijnen. Maar kwaad opzet wordt er eigenlijk nooit aan gelinkt. En crime in het algemeen is bijna niet van toepassing.
Dus in sowieso eerste, niet in IJsland.
Nee, voilà. Dus in eerste instantie, als er iemand verdwijnt na een nachtje uit, denken ze, die is gewoon slecht gevallen en die ligt ergens in een lavastroom, zee, bos.
Onderkoeld. Want dat is uiteindelijk ook wat dat ze denken. Hè. Er wordt op zich dan nog wel een zoektocht georganiseerd, een paar dagen lang. Maar ze denken inderdaad van die is gewoon gestorven aan onderkoeling. Nu, een andere interessante theorie is dat ze zeggen dat Goodmunder is verdwenen door de Huldevolk. Dat zijn mythische elfen die onder de lavavelden wonen. Hè. Dus IJsland is één grote vulkaan, bij wijze van spreken.
En dit is het einde van deze aflevering.
En die elfen hebben hem onder de lavavelden getrokken.
En tot volgend jaar!
Oh, moeilijke research. Nu, dus inderdaad, zoals Laura zegt, Goodmunder werd een statistiek, een cijfer in de statistiek. En zijn naam zou eigenlijk gewoon verdwenen zijn, was het niet voor het feit dat er 10 maanden later opnieuw een man verdwijnt.
Ja. We zijn 19 november 1974 en Geir Finur Einarsson, dus Geir Finur vanaf nu, familienaam weten we dus niet of dat ze een link zijn, maar we denken van niet, of het is toch nergens aangehaald. Dus Geir Finur is een 32-jarige... ook niet timmerman, maar iemand die in de bouw werkt. En hier staat, heb ik nog iets opgeschreven, zij zijn niet related.
Dat is ook zo opgeschreven.
Ja, die is thuis en die krijgt op de huistelefoon een belletje van iemand. En zegt tegen zijn zoon van, ik moet even weg, be right back. Springt in zijn wagen en hij rijdt naar de haven van Keflavik naar een café. Hij laat de sleutels van zijn wagen... hij laat de motor van zijn wagen eigenlijk draaien. Hè, dus hij laat de sleutels in het stopcontact zitten. Maar hij keert eigenlijk nooit naar de wagen terug. En het enige wat dan de volgende dag wordt gevonden, is die wagen met de sleutels op het stopcontact.
Ja, wat ik nog heb gevonden over hem, is dat dat eigenlijk de tweede keer al was dat hij naar het café was gegaan. Dus wat ik nog heb gehoord in de podcast Case File...
Ja.
Dus we hebben verschillende bronnen, maar Out of Thin Air en Case File waren voor ons de belangrijkste. Is dat hij een vriend op bezoek had bij zijn thuis. Mm-hmm. En dat hij zegt van, kunt je mij een lift geven naar dat café? Want ik heb daar een afspraak met iemand.
Ja.
Dus die vriend zegt, ja, sure, geen probleem. Ze gaan daar naartoe en onderweg zegt Gerf... Ik moet kijken naar die naam. Zegt Gerfinger niet met wie dat hij heeft afgesproken, maar hij zegt wel, ja, het is wel beter dat je een wapen mee hebt. En die vriend van hem zegt, ja, het zal wel om te lachen zijn, hè, ja. Whatever. Dus ze gaan dat café binnen, maar Gerfinger ziet daar niet wie hij zoekt. En hij keert terug naar huis. En dan, als hij eenmaal thuis is, krijgt hij dat telefoontje van, okay. Dude, waar zit je? En hij zegt van, ja, maar ik ben net daar geweest. Ja. Dus hij gaat terug. En dan is het inderdaad de laatste keer dat ze hem gezien zouden hebben, was een of andere nachtwinkel.
Ja.
Waar dat, ja, de beheerder, de winkeluitbater, zei van, ja, normaal gezien babbelde die altijd wel even met mij en zo. En nu leek hij heel erg gehaast.
Ja.
Dus die is ook echt out of thin air.
Mm-hmm.
Vandaar de titel. Verdwenen.
Ja. De IJslandse politie... springt ook op deze zaak. En zonder enige aanleiding eigenlijk linken ze de twee zaken onmiddellijk aan elkaar. Er is heel veel ophef over eigenlijk in de media. De zaken komen in het nieuws. En er is een grote druk voor de politie om de zaken op te lossen. Maar er is eigenlijk geen aanleiding waarom de politie de zaken aan elkaar zou linken. Maar in die eerste weken na de tweede verdwijning spreken zij al van een dubbele moord. Terwijl er eigenlijk geen... Ja, er zijn geen getuigen, er zijn geen lichamen, er is geen aanleiding, maar toch heeft de politie iets van, het een heeft iets met het ander te maken.
Ja, wat ze wel ook proberen te doen, is al proberen te vinden wie dat hem gebeld heeft in het café,
mm-hmm.
hè, aan de haven. En ze lanceren een nationale opsporing om die persoon te vinden. Maar ja... Op dat moment, je zei het net, woonden er amper 220.000 mensen in dat land.
Mm-hmm.
En alsnog kunnen ze die persoon niet vinden.
Nee.
Ze doen ook nog zoektochten langs de haven, langs de kustlijn en zo. Mm-hmm. Maar inderdaad, wat Laura zegt, er wordt niks gevonden. Maar ze staan inderdaad onder heel grote druk, omdat er een paar jaar daarvoor...
Mm-hmm.
ook een verdwijning was of een moord of een taxichauffeur. En die hebben ze ook nooit kunnen oplossen.
Ja.
Dus nu hebben ze zoiets van, oké, mannen, dit zijn er nu 2, 3 op korte tijd.
We gaan het even rechtzetten.
We moeten dit goed doen. Maar bon, ja, die onderzoeken zijn op zich... Ja, die lopen dood, hè. Maar
ja, er zijn geen getuigen. Hè. Je hebt een paar mensen die dan onze eerste man hebben gezien. Van de tweede man weten we inderdaad dat hem naar dat café is gegaan. Maar voor de rest weten we ook niet veel. En er duiken geen lichamen op. Hè. Dus je kunt eigenlijk ook niet met zekerheid zeggen dat ze wel effectief vermoord zijn.
Maar wat er wel opduikt, zijn conspiracy
theories. Oh, ja. Maar hoe zou je zelf zijn? Mid jaren 70, er gebeurt nooit iets in uw land. Ja. Grijp je kans, hè. Dus inderdaad, de geruchtenmolen draait op volle toeren.
Yes, en zo komt er dan opeens een gerucht tot bij de politie van zo'n kruimeldief, een kleine drugsdealer, die genaamd Saivar Shishilsky, vanaf nu gewoon Saivar, die mogelijk wel iets zou weten over de verdwijningen van de twee slachtoffers.
Ja. Ik zie dat zo voor mij. Dus je hebt 220.000 mensen, dat is niks. Dat is echt niks, hè? 220.000 mensen. En iedereen van wie dat je dan weet dat het een bekken scheef is, hè, die inderdaad een keer van wie dat je weet dat hij een keer een joint heeft gerookt, die heeft er sowieso iets mee te maken.
En wat dat ook belangrijk is, Saivar Shishilsky is volgens mij niet 100% IJslands.
Nee, want ik heb in de documentaire ziet je die foto's. En ik heb het opgezocht. Hè, zijn mama is een volle IJslandse, maar zijn papa heeft Slavische roots.
Ja, voilà. Dus dat is ook al niet te vertrouwen volgens die IJslandse politie.
Toen was er al een probleem met de vreemden.
Ja, maar
inderdaad, dat heeft hem waarschijnlijk extra verdacht gemaakt dat hij toch wel geen vol IJslands... Dat hij niet tot die 93% behoort. Dat vol IJslands is.
En hij wordt dus 13 maanden nadat Gerfinger is verdwenen, dus toch ook nog een dik jaar later pas.
Sorry, voor mij is dat de eerste red flag. Hè. Dus de laatste verdwijning, daar telde meer dan een jaar bij en dan gaat je eerste verdachten oppakken. Dan zeiden echt voor mij als politie desperate.
Ja.
Wow, sorry. Ik laat al even mee.
En Saivar wordt samen met zijn 20-jarige Erla, vriendin Erla Bola Dottir... Goeie naam, ook altijd die Dottir en die Son. Anyway, Erna en Saivar worden gearresteerd. En ze worden gearresteerd op basis van dat ze fraude hebben gepleegd.
Ja.
Met postzendingen. Ik weet niet hoe dat
ja, het is. Ik heb het even uitgedokterd. Dus Erla is een jong meisje. Een jong meisje, 20 jaar. Dat is nog vrij jong. En zij werkt inderdaad in een soort van telefoondienst waarbij dat mensen geld kunnen verzenden. Een beetje dat je nu gewoon een storting maakt, digitaal. Mm-hmm. Kun je eigenlijk via het postkantoor zeggen van, hier, deze 20 euro wil ik dat in het postkantoor komt waar Silke het geld kan gaan afhalen. En Erla bedient eigenlijk de telefoondienst die dat zo wat overviewt. En zij ziet daar een soort van hiaat in. En ze vertelt het dan tegen Saivar, haar vriend, van, ja, eigenlijk kun je gewoon makkelijk bellen dat je geld gaat gaan afgeven. Maar voordat je het gaat afgeven, kan die persoon het al gaan collecten in het andere...
Zo, een
postkantoor. Okay. En wat ze eigenlijk doen is, Erla belt. Het is echt heel knullig, hè?
Ja.
Met zo'n echt, sorry, maar als zo fraude van in de tekenfilms. Hè? Dus ze belt met een doek tegen de telefoon, zodat het lijkt dat het internationaal is. Waardoor dat geld natuurlijk ook langer zou onderweg zijn. Want ja, dat moet via een boot of weet ik veel wat komen.
Omdat die doek is, zodat het wat muffled
dat
klinkt.
Het, en dat het ook lijkt dat het van
ver
internationaal call is, zeg maar. En na die call gaat zij dan naar het postkantoor waar dat het geld naartoe zou verzonden worden. En zij int dat geld al voordat dat daartoe komt.
Oké, nu is het mij duidelijk, want ik snapte niet de link per se. Ja.
En zij werkt eigenlijk aan die telefooncentrale, dat die telefoons aanneemt. Dus zij zegt, ja, ik heb gewoon al geweten... Allee, dit verzin ik erbij, maar dat is wat ik in mijn hoofd ervan heb gemaakt... Ik weet dat van zodra dat ik zeg dat geld eraan komt, dat ze dat klaarleggen, terwijl dat geld eigenlijk effectief nog niet is aangekomen. Dus wat doen ze? Ze bellen, ze zeggen ik ga geld versturen en ze gaan dat geld collecten voor het eigenlijk aankomt. Maar uiteraard komt het uit en dat is de aanleiding dat ze worden gearresteerd.
Even een kleine bio over Saivar en Erla.
Zeker.
Want dat is ook een goed origin story.
Heel goed. Avengers Marvel take note.
Dus Erla en Saivar, die hebben elkaar eigenlijk... toevallig leren kennen op een feestje in 1973. We zijn mid-70s.
Ja.
Dus dat is een jaar voor de verdwijningen. Ja. En ze waren daar op een feestje, goede vibes en alles. En ze drinken daar, krijgen daar een drankje. En,
ze kennen elkaar niet.
Ze kennen elkaar nog niet op dat moment. Maar ze hebben alle twee een drankje gekregen waar blijkbaar LSD in zat.
Ja, dus Erla zegt in die documentaire, dat is wel... De documentaire is interessant omdat Erla er zelf in zit, hè, in de huidige vorm, zeg maar. En ze vertelt van, ja, ik ben dan op dat feestje en ik bestel een cola. En ik denk, yeah, girl, sure. Maar oké, ze bestelt een cola en ze drinkt daarvan. En dan verraadt ze zichzelf en zegt, ja, ik proef direct dat daar LSD in zit. En ik denk, dus jij weet wat LSD is.
Maar waarschijnlijk, ik denk in die... Want je ziet dat ook in de documentaire. De hippie-movement komt daaraan. Dus ik ga ervan uit dat ze wel al wist wat LSD was.
Ja.
En dat ze daardoor goed erop gereageerd heeft.
Ja, ze is heel slim. Hè. Dus ze drinkt van haar cola waarvan zij dacht dat het frisdrank was. Ze proeft dat er iets raar is. Of ze voelt aan haar lichaam onmiddellijk de effecten van LSD. En ze denkt, oké, ik moet naar mijn safe space gaan.
Ja.
Dus ze verlaat het feestje eigenlijk. En ze zoekt een rustig plekje buiten.
Ik dacht dat dat in een kamer was. Maar bon, maakt niet uit.
Ja, maar dus niet in de feestruimte. Gaan ze niet tegen een muur staan of zo. Zo maar staren naar het plafond. Dan niet. Dat doet ze niet. Dus ze beseft dat ze uit de feestruimte moet.
Zo op die manier.
Ja, naar buiten bedoel ik niet fysiek buiten, maar want ze gaat naar een darkroom eigenlijk. Hè. Dus ik begon al te fantaseren. Dus ze gaat naar daar eigenlijk om te komen. En daar ziet ze een knappe verschijning.
Ja. Ze ziet daar opeens Saivar.
Mm-hmm.
En ik heb opgeschreven, het was liefde op het eerste LSD-zicht.
Zeker!
Want Saivar zijn drankje was toevallig ook... er zat ook LSD in waar hij niks van wist. En die twee hebben zitten babbelen. Je weet hoe dat gaat op LSD.
Echt waar, dat is babbelen.
En alle emoties uitstorten. En die hebben een hele bonding-sessie gedaan.
Op LSD.
En dat kan ook wel heel erg therapeutisch werken. Daar ben ik wel echt van overtuigd.
Ja, tuurlijk.
Dat zo werkt. En die twee worden verliefd. En die beslissen eigenlijk om samen met elkaar verder te gaan. Dus vanaf dag 1 vormen zij een koppel.
Ja, ik krijg hier heel erg de Bonnie en Clyde vibes van. Echt inderdaad, zo twee eenzaten. Of ik weet niet dat het eenzaten zijn, maar inderdaad zo de twee...
Einzelgangers.
Ja, die uit het feestgedruis ontsnappen, elkaar vinden en gewoon een soort van... ja. Samen klitten en niet meer loslaten. Want dat is inderdaad wat er gebeurt. Hè. Ze praten over hun leven. En Erla vertelt dan in de documentaire van... ja, we zijn beginnen met babbelen en we zijn nooit meer gestopt. Mm-hmm. sure, it's the drugs. Maar er moet toch ook iets zijn dat nuchter dat hen dan bij heeft getrokken. En Erla zegt in de documentaire, ja, vanaf dat moment is er geen moment dat ik mij zonder hem heb gekend of zo. Hè. Ze zagen elkaar voortdurend, ze zijn ook vrij snel gaan samenwonen. Ja, het was gewoon ineens van twee naar één.
Ja, maar dus rond Saifar, daar was hij ook wel tot aangetrokken, was dat er een soort geheimzinnigheid rond hem hing. Hè. Hij was wel een
kleine... Ja, hij behoorde tot die 7% dat er niet als een IJslander
uitzag. Exact. Maar hij was ook samen met een andere... Hij zat daar wel in een kleine bende, drugsdealer. We hebben het al eens gezegd. En ze komen eigenlijk tot die fraudezaken doordat Saifar tegen Erla zegt van... Kijk, mijn grote droom is om eens iets te doen, iets crimineel te doen, waarvoor ik niet gepakt zal worden. En zo is Erla dan op het idee gekomen van... We gaan dat zo doen.
Heerlijk toch, hè? Dat je denkt van... Oh, ik word elke keer gepakt als ik iets slecht doe. Ik wil een keer eens niet gepakt worden. En dan het mastermind is dan uw vriendin die dat het dan voor u bedenkt.
Ja, inderdaad. En door dat te doen kregen ze net iets minder dan 1 miljoen kronen. Ik heb geen idee hoeveel dat vandaag in euro zou zijn, maar het is een mooi bedrag. En het gaat zelfs zo goed dat Erla en Saifar in 1975, dus 2 jaar later, nadat ze elkaar hebben ontmoet, voor de eerste keer mama en papa worden. En Erla heeft zoiets van, gast, nu moeten we echt stoppen, want alleen we hebben een kleine, daar moeten we er wel echt voor zijn. Dus we stoppen ermee voor het gezin. En 11 weken later, na de geboorte, worden die twee opgepakt voor die fraudescam.
Ja. Het ding is, ik vind het heel moeilijk om in Erla haar verhaal mee te gaan, omdat zij zit natuurlijk in de documentaire, Saifar niet. Daar komen we later nog wel op terug. Maar ja, zij kan nu achteraf, ook in the bigger picture, veel goed praten. Hè. Maar ik bedoel, dat zijn twee hele jonge mensen met een heel troubled, of een heel moeilijke levensstijl, zeg maar. Hè. Ik ga daar niet over judgen. Die een kind krijgen en dan zo zeggen van, ja, maar vanaf nu ga ik het goed doen. En dan word je gearresteerd. Ik vind dat zo'n beetje moeilijk voor dat kind. En oké, je ziet Erla nu in de documentaire, zoveel jaar later. Het is allemaal wel goed gekomen. Maar zo, je kind gebruiken als excuus van, en nu ga ik het goed doen. Ja, nee, maak gewoon geen kind dan. Of zo.
Ja, maar ja, kijk. Dat gebeurt.
Oké, maar goed, inderdaad. Bij Erla is er toch een soort van klik. Nu wil ik mama zijn en ik wil hier voor de volle 100% voor gaan. Ze is toch de volle 11 weken mama kunnen zijn.
Knap.
Goeie vooruitzicht.
Meer dan dat ik het al niet
Ik heb ooit zo... op een vrijgezellen deze zomer waren er al een paar die al mama waren geworden. En eentje vertelde daarover, en ik het zo herkenbaar, die vertelde van... Elke week dacht ik, voilà, het is een week dat ik het kind niet heb vermoord. Hè. Oh, nog een week gepasseerd, het kind leeft nog. Dat is echt een vibe, een gevoel dat ik ook zou hebben. Zo van, het leeft.
Maar ik heb dat al mijn katten. Ja. Snapte zo mijn huisdieren en ook zo al mijn Lucy, die zo, alles is nieuw. En dan denk ik, oh nee, die gaan zichzelf een keer ophangen. Of die, allee, zo snapte zo, alles moet kittenproof zijn. Dus laat staan hoe dat dan met een baby is.
Ja, dat je echt zo s'avonds in je bed ligt en denkt, ja, ze leeft nog. Of hij leeft nog.
Oh, hebben we goed gedaan vandaag. Ja,
high five. Hopelijk wordt hij wakker morgen.
Dus bij Erla en Saifar leefden het kind gelukkig ook nog na 11 weken. Maar ze worden dan opgepakt. En Erla zegt dan, oké, ik zal de baby even aan mijn zus geven. Ja. Zodat zij even op hem kan passen.
En Erla heeft er wel goed oog op, hè. Ze heeft zoiets van, bye baby, maar ik ben over een uurtje terug. Bij wijze van spreken.
Ja, absoluut, absoluut. Ja. En want die vrouw ook, komt wel goed.
Het gebeurt, maar bon, wat is 1 miljoen kronen?
Exact, exact. Maar de politie vertelt dan tijdens de ondervraging van Erla dat Saifar alles heeft toegegeven van de fraudescam. En Erla eigenlijk aanwijst als de enige die het gedaan heeft.
Ja.
En Erla is zo ontdaan eigenlijk daardoor. Die perplex. En die denkt ook van, ja, maar ik wil wel gewoon terug naar mijn baby. Die zegt van, ja, die geeft onmiddellijk toe dat ze samen met Saifar die fraude heeft gepleegd. Hè? Ja. Ze wil gewoon zo snel mogelijk terug naar huis, naar haar dochter. Dus ze werkt mee. En ze zegt van, oké, afgerond. Ik ga nu terug naar huis. Ze pakt letterlijk haar jas. Ze loopt bijna het lokaal... Oei, niet vanuit.
Zulke gemaakte aanstalten. Laat alles vallen.
Ze gaat bijna het lokaal uit. En dan zegt de politie van... Ah, maar wacht even. Kijk eens naar deze foto, alsjeblieft. Want misschien weet jij daar iets meer over. En het is een foto van Goodmunder. De 18-jarige jongen die na het feestje verdwenen is. En...
De politie stelt eigenlijk een heel open vraag. Ja, heb jij deze man al ooit gezien?
Dat is geen open vraag, hè?
Ja, maar dat is toch niet... Het is niet zo van, waar waart jij 24
nee,
november?
Nee, nee. Dus het was, ik neem het letterlijk.
Jesus. Enfin, dus ze vragen van, hè, niet zo open vraag volgens Silke, van heb jij deze man ooit al gezien? En aangezien er maar 220.000 mensen in IJsland zijn, denk ik van, ja, tuurlijk heeft u die al eens gezien. Maar ze kijkt naar de foto en zegt, ja, ik heb die effectief al gezien.
Mm-hmm.
Dan denk ik, fout nummer 1, zeg gewoon nee. Ik bedoel, als ik ooit in een ondervragingsruimte zit aan alle politieagenten die mij ooit tegenover... Ik ga altijd nee zeggen. Ik ga altijd zeggen, nee, nooit gezien. Zo'n foto van Silke. Heb jij deze vrouw al ooit gezien? Nooit gezien?
Ken ik niet.
Maar ja, zij herkent van, ja, ik heb deze persoon al gezien. Oh, ja, een keer op een feestje. Ja, dat zal wel al even geleden zijn. Ja, toch wel meer dan een jaar. Ja, nee, sindsdien nooit meer gezien eigenlijk.
Nee.
Maar... En daarmee denkt ze dat de kous weer af is. Hè? Ze is die areas al toe aan het doorritsen.
Maar dan, de politie zit nu op het puntje van hun stoel. Want die denken, ah, aanknopingspunt. Ja. Om de een of andere reden. En ze vragen eigenlijk naar de nacht van haar... Van die verdwijning. Van wat, weet je daar nog iets over?
Ja, we zijn bijna 2 jaar later, dus jongens.
Moeilijk, hè?
Vraag het niet aan mij. Maar ik moet echt al scrollen in mijn agenda.
Het zal wel zijn. En jij hebt dan nog eens een goede agenda.
Jij zou mij bellen. Wat waren wij aan het doen? 2 jaar geleden.
En ze zegt van, ja, wat ik wel nog weet, want dat was wel echt mega intens, is dat ik die nacht een nachtmerrie heb gehad over Saivar en 2 van zijn vrienden,
mm-hmm.
die onder mijn raam buiten stonden te fluisteren. En een van die vrienden is Christian Vidarsson. Mm-hmm. En die derde stem heeft ze niet kunnen ontcijferen, wie dat was. En de volgende dag... Ja, beslissen de speurders om haar daar verder nog over te ondervragen. Hè. Dus Erla is niet naar huis gegaan. En ze vragen van, ja, wat is er dan eigenlijk nog gebeurd?
Mm-hmm.
Hè? En ze denkt van, ja... Want het is zo niet duidelijk voor Erla...
Wat is er hier aan het gebeuren?
Wat is hier... Ja, of is dat, ze vraagt zich echt letterlijk af van, ja... Maar of is dat nu echt gebeurd?
Ja.
Hè? Dus zeggen van, ja, dat die onder mijn raam stonden te fluisteren.
Ja, op zich is het al heel bijzonder dat als iemand inderdaad... We waren ermee aan het lachen, maar dat je nog weet dat je exact die dag een nachtmerrie hebt gehad. En uiteraard is de politie geïnteresseerd in wat dat je vertelt. En Erla begint inderdaad te denken, wacht, was het een nachtmerrie? Heb ik het gedroomd? Of stond Saivar effectief onder mijn raam?
Ja.
En de politie heeft daar ruimte om daarover te reflecteren. En ze zeggen ook van, kijk, we gaan even de ondervragingen stoppen. We gaan even afkoelen in uw cel. En denk even na over wat je hebt gedroomd. Of je effectief... iets hebt gezien misschien, of dat er effectief iets gebeurt. Kom over een uurtje, komen we u halen. En zullen we de ondervraging verder zetten. Dus Erla zit in die cel en begint inderdaad eigenlijk een beetje te twijfelen aan haar droom. En ze denkt, ja, ik herinner het wel nog heel goed voor iets dat 2 jaar geleden gebeurd is. Ben ik wel zeker dat dit een nachtmerrie is?
Ja, en zo komt ze eigenlijk tot de vaststelling dat... Saivar, Christian en dus nog die derde persoon in haar huis zijn geweest.
Ja.
Was het huis van haar vader trouwens. En dat ze gezien heeft hoe dat ze in de opbergruimte stonden met iets gewikkeld in een laken. En Erla dacht eigenlijk meteen van, oké, je kan niet anders dat hier een lichaam in zit.
Mm-hmm.
En de 3 jongens zijn eigenlijk gepasseerd langs Erla, vertelt ze, met het lichaam. En ze weet dan nog dat ze de volgende dag een vuil laken in een vuilnisemmer heeft gevonden.
Ja.
Dus alles begint zo wat terug te komen voor Erla. En Saivar, die geeft eigenlijk ook onmiddellijk toe dat hij verantwoordelijk was voor de dood van Gudmundur, de 18-jarige.
Dat is misschien belangrijk om te zeggen, op het moment dat Erla wordt ondervraagd, wordt eigenlijk Saivar... Ja, simultaan, zeg maar, in een kamer ernaast ondervraagd. En de politie die Erla aan het ondervragen is, geven ook ergens halverwege het verhoor, zeggen ze van, kijk, we hebben net bericht gekregen dat Saivar alles bevestigt wat dat jij nu aan het vertellen bent.
Ja.
Hè? Dus je bent het u wel degelijk goed aan het herinneren. Wat dat Erla natuurlijk ook, niet de kracht, maar het idee geeft van, ja, het zal effectief geen droom geweest zijn. En wat ik heb gezien, is echt.
Ja.
Want Saivar, die daar was, over wie ik heb gedroomd dat hij onder mijn raam stond, stond daar waarschijnlijk echt.
Ja, inderdaad. En Saivar duidt de derde man aan die erbij was. Dat is Tryggvi Leifsson. En Saivar vertelt van, ja, de aanleiding was eigenlijk dat we ruzie kregen, wij 3 met Gudmundur in het huis van Erla. En dat er dan een gevecht is ontstaan waarbij Gudmundur om het leven is gekomen. Mm-hmm. En daarop heeft Saivar dan een 4de persoon ingeschakeld, Albert Skaftason, om ze eigenlijk op te komen halen om het lichaam te gaan dumpen. Alleen wist Albert niet dat het zou gaan om een moord, of dat ze een lijk zouden moeten gaan dumpen. Maar was hij gelokt onder het voorwendsel van, ja, je krijgt wat wiet van ons. Dus ze zitten nu met 4 mannen en Erla.
Ja, ja, effectief.
En ja, Albert, die zegt nog van, ja, die wordt ook gearresteerd uiteraard. En die zegt ook van, ja, I was there.
Ja, ik heb het meegemaakt.
Maar ik wist wel niet dat het om een lijk ging. Hè? En hij zegt van, ja, we hebben die zak ergens in een lavaveld gedumpt. En pas op de terugweg, zo zegt...
Heerlijk toch ook even, sorry.
Lavavelden. Ik kan me er niks bij... Allee, ik bedoel, visueel heb ik wel iets, maar hoe dat...
Ja, ik zie echt zo, gelijk in film, zo lava spuiten uit de grond. Maar hoe leef je daar...
Ik bedoel, dat
staat
denk ik
niet. Staat het huis van de vader naast spuitende lava? Of hoe moet ik mij dat inbeelden?
Nee, ik denk dat dat echt gewoon...
Versteende lava
is. Met de elfen eronder. Die
trekken aan het lichaam. Ja. Oké, okay, helemaal duidelijk.
Dus pas op de terugweg heeft Saivar tegen Albert gezegd dat het om een lijk ging.
Sorry, maar dus iemand heeft een lijk gedragen, gedumpt in een lavaveld, en dan zo, ah ja, by the way, dat was een lijk.
Huh? Ik weet het ook niet. Nee, ik weet het ook niet. Okay. Ja, nee, want ik weet het wel, want ze hadden het...
nee, ik weet het
wel. Ze hadden het lichaam van Goodman er in stukken gehakt.
Ja, super.
En daardoor had Albert niet door dat het om een lichaam ging. Dus die Christian en die Trichvie worden er ook nog bij gehaald, uiteraard gearresteerd. En Christian die bevestigt ook van, ja, ik was die nacht van de verdwijning van Goodmunder ook in het huis.
Mm-hmm.
En er is inderdaad gevochten tussen Trichvie en Goodmunder. En Goodmunder is inderdaad door dat gevecht gestorven. Maar Christian zegt al, ik was mega dronken, dus ik weet...
Eigenlijk niet meer veel.
Ik heb alleen maar flarden. Maar hij herinnerde zich wel nog de gele auto van Albert. En dat ze het lijk waren gaan dumpen.
Mm-hmm.
En dan is er nog Trichvie. Die zegt van, ja... Die ontkent in eerste instantie alles. Hè. Er wordt wel over hem gezegd van, ja, dat is iemand die je moet mijden wanneer dat hij gedronken heeft. Omdat hij wel eens goesting had om te vechten. Maar ja, na een tijdje gaat ook hij door de knieën. En bekent hij dat hij ook verantwoordelijk is voor de dood van Goodmunder. Maar dat hij hem niet kende.
Ja.
En ook opnieuw dat er een discussie was. Maar dan deze keer tussen Goodmunder en Christian. En dat Saivar hem nog eens op het hoofd heeft getrapt.
Ja.
Dus dat zijn zo wat de bekentenissen van de 4, van de 5 eigenlijk.
Ja. Gewoon even, dit is wel best een lange periode. Hè. We zijn hier zeker over een jaar en een half bezig aan het praten. Dus met arrestatie, ondervraging, terug naar de cel, ondervraging. Even, hè. Dus het is wel een best lange periode. En de politie heeft zoiets van 1 plus 1 gratis. Misschien moeten we een keer vragen naar die andere mens die vermist is.
Ja inderdaad. Dat doen ze, want Erla die mocht ondertussen wel terug naar huis. Hè?
Ja.
Ze had in principe niks te maken met die moord.
Ja, ze was bystander. Hè? Ja.
Inderdaad, het enige waarvoor dat zij destijds werd ondervraagd was voor die fraude. Dus in afwachting van dat proces eigenlijk mag ze terug naar huis. Ze blijft wel in contact met die speurders, die ook nog vaak bij haar op bezoek kwamen in de documentaire. Zegt van, ja, ik was op dat moment vrij alleen. Ik had geen familie meer, omdat ze keurde mijn relatie met Saivar niet goed.
Ja,
En... Ja, die speurders zullen vast wel iets gevoeld hebben. Hè,
van... Uw lief zit ondertussen in de bak. Ik bedoel, exact. Denk niet dat uw moeder daar super blij mee is.
Nee. Amai. Ik zal ook niet blij mee zijn.
Dus ik mag allemaal geen criminele feiten laten plegen.
Kleintjes.
Oké, kleintjes.
Kleintjes. En ze komen langs nogmaals om wat vragen te stellen over de moord op Goodmunder. Tot op een gegeven moment een van de speurders gewoon... los uit de pols, vraagt van, ja, denk je dat Saivar misschien iets te maken zou kunnen hebben met de moord op Geirfinnur? Dus de tweede man die verdwenen is. En ze zegt... Ze heeft haar les niet geleerd, hè.
Nee.
Ze zegt...
Ja, dat kan.
Misschien.
Misschien.
En dan begint ze eigenlijk over het feit dat ze dreigtelefoontjes heeft gehad. Dat ze al te veel hadden gezegd over de moord op Goodmunder.
Ja.
En zij denkt... Ja, ik heb totaal geen goede relatie met mijn halfbroer. En hij zou er wel eens iets voor kunnen tussen zitten dat hij me nu die dreigtelefoontjes zit te doen. En die naam is Einar Bollason. Dus Erla Bolladottir en Einar Bolasson. Gewoon om even de namen, want ik vind dat heel mooi dat die namen zo zijn. anyway, en ze denkt, ja, er gaan vast en zeker nog andere mensen bij betrokken zijn. Dus ja, er worden ook weer ondervragingen gedaan. En er komen... Ja,
met die mannen zitten toch al in de baak. Misschien kunnen we ze nog eens ondervragen. En dat gebeurt.
Ja, en er komen verschillende versies aan bod. Ja. Laten we dat even duidelijk maken voordat er verwarring ontstaat. Mm-hmm. Saivar die zegt van ja, ik was erbij toen Gerfener vermoord werd aan de dokken. Mm-hmm. En hij zegt ja, zowel ik als Christian Erle als een paar andere mannen waren erbij. En het motief ervoor zou zijn, is dat in IJsland op dat moment alcohol verboden was.
Imagine. 1974, geen alcohol. Echt waar.
En ze zouden dat binnensmokkelen.
Enfin, vooral eerlijkheid, ik trek dat niet in twijfel. Ik probeer me gewoon even een leven zonder alcohol.
Oh, zwaar leven toch,
Anieke. En bij deze drink ik nog eens.
En Saivar die zegt van ja, ik was even weg met de wagen. En toen ik terugkwam was er duidelijk dat er iets was misgelopen. En dat Gerfener van de boot was gevallen en was verdronken. Mm-hmm. Erla komt met een andere theorie, of zegt van, er is iets anders gebeurd. Zij zegt dan weer dat zij en Saivar ook aan het clubben waren in de nacht dat... Laura is hier een goeie move kunnen doen. In de nacht dat Gerfener verdween. Maar ze dacht van, ja, hier is weer niks aan, we zijn weg. En ze zijn in een of andere blauwe auto gestapt met twee andere mannen. Mm-hmm. Maar Erle zegt, ja, ik wist eigenlijk niet waar dat we naartoe gingen. Wat ik wel heb gehoord... is dat er een gesprek gaande was in de wagen over hoe dat ze iemand moesten vermoorden en dat ze hem in zee moesten dumpen. Want die man moest weg. Die man moest verdwijnen.
Ik doe dat ook elke keer als ik een lift ermee pak, praat ik over moordpogingen.
Dat zal wel zijn.
Elke keer. Ik zie een lift er staan en ik denk, ah, dat is goed, dan kan ik nog eens praten over moordpogingen.
Heel goed.
Heb jij eigenlijk ooit al gelift in je leven?
Ja. In mijn studententijd.
In mijn studententijd. Hoe dan?
Ja, dan echt van in Nederland tot in Budapest. En zo heb ik geliefd.
Ja, ik heb ook... Dus ook in mijn studententijd... we hadden een hechte vriendengroep in Antwerpen waar we mee studeerden. En de helft zat op Erasmus en de andere helft niet. Margotje, ik weet dat ze luistert daarom. Ik zal even name droppen. Die zat op Erasmus in Ljubljana. En dan hebben wij de vlieger naar Trieste genomen in Italië. En zo, we liften wel tot daar.
Oh, ja.
Maar leuk, hè? Zo leuk. Maar toch denk ik nu van... Ik weet niet of ik moest nu mijn... ik kom dan thuis en ik vertel dat aan mijn moeder. En dan vraag ik me af... heb ik dat verteld? Mama, heb ik dit verteld? Ik weet het niet.
Ze komt er weer een recht zetten.
Krijg ik weer een mail. Om recht te zetten wat ik heb gezegd. Nee, en dan hebben we geliefd. En zo'n goeie verhalen. We hebben ook echt zo... Ik denk dat ook een van ons heeft een lijst gemaakt met zo alle namen met wie dat we geliefd hebben. Oh. En zo hoe dat het in de auto was. Maar dat was zo'n memorabele reis. En ik denk dat het echt maar 3 of 4 dagen was. Maar dat was zo... Ja,
ja, ik heb dat een paar jaar gedaan. Bij ons op de universiteit werden er echt zo liftwedstrijden georganiseerd. Zalig. En dan werd je echt zo in groep. En je werd dan in duo. Ja. En dan was het uiteraard van wie dat er het eerste aankwam. Ja. En dan verbleef je een week
op die locatie.
Zalig. En ook echt dingen meegemaakt. Of dat je elkaar dan zo tegenkomt aan een of ander tankstation. En dan zo dat die mensen zeggen, wij staan hier al 1,5 uur. En dan zinkt zo de moed in je schoenen. Maar echt zo, toestanden ook zo meegemaakt. Ergens dat we niet wegraakten. Gelukkig iemand die ons dan heeft opgepikt en zegt van, ik ga daar in een hotelletje slapen. Kom maar gewoon mee. En wij zo, ja, dat is goed. Maar er was dan nog een duo meegekomen dat we niet alleen waren. Dus in dat opzicht werden er wel voorzorgsmaatregelen. Ja. Gewoon altijd dat je de nummerplaat een keer had gezien. Ja. Als je er niet goed bij voelde, dat je die nummerplaat al een keer doorstuurt. Maar nooit iets meegemaakt. Nee. Eén keer wel gehad dat de wagen waarin dat we zaten, ik denk dat het Roemenen waren, dus de communicatie was niet heel
top. Ja.
We hadden de aangetoond op de kaart van oké, wij moeten ergens in Duitsland daar zijn. Ja, geen probleem. En op een gegeven moment nemen die een afslag waar dat wij niet moesten zijn. Mm-hmm. En wij zo, fuck.
Dit is het einde van mijn leven.
Ja, dit is het einde. Dus, ik denk dat wij toen ook een berichtje hebben gestuurd van, ja, wij gaan er hier nu af, niet de bedoeling. Maar dan bleek het gewoon miscommunicatie te zijn. Die hebben ervoor gezorgd dat wij met iemand anders hebben kunnen meeliften en zo. Dus het was niks aan de hand. Ja. Dat was zo het meeste schrikje dat ik heb gehad op dat moment.
Bij ons was het ergste, ik weet nog, want we hebben echt supergoeie lifts gehad. En ook met een camionchauffeur meegereden. Ja, echt leuke dingen. Maar grensovergangen waren altijd moeilijk. Hè? En dan moesten we de grens van Slovenië binnenrijden. En dan stopte er een jonge gast en die zo, ja, tuurlijk, stap maar in. En we zijn zo door bergpassen aan het rijden. Het is al aan het sneeuwen. En ik zat op de passagier en de rest zat van achter. En ik had... mijn bus komt weer boven. En die jongen zegt tegen mij, vind je het oké als ik... maar ik denk dat hij zei van, vind je het oké dat ik marihuana rook in mijn leven, dacht ik. En ik zo, ja, tuurlijk, geen probleem. Oh, nee. En die zo, kun je even mijn stuur vasthouden? Dus ik zo, ja. Dus ik steek mijn hand uit. En die begint gewoon, dus hij zit achter het stuur, hè. Die begint een joint te rollen, terwijl ik door die bergpas zijn stuur aan het vasthouden. En dan denk ik zo, ik ga dood. En achter mij hoor ik iemand zo, ik ga mijn broek pistolaren. Dat schrik. Oh, echt, ja, dat is het ergste wat we hebben. Ja, toen ben ik wel echt zo uit een auto.
Oh, dat snap ik. Het mooiste, ik ga even nog het mooiste zeggen wat ik heb meegemaakt, is dat op een tankstation een Tsjechisch koppel waren tegengekomen en die kwamen net terug van hun huwelijk. En die zeiden van, ja, kom maar mee, maar we gaan binnendoor ook rijden, dus niet over de snelweg. Maar ja, zo mooie dingen gezien, omdat je zo binnendoor rijdt. En dan zeiden die op een gegeven moment, kom maar gewoon even bij ons nog koffie drinken. Oh, en dan zijn die mensen thuis geweest. Nog. En dan, zo, dan vergeet je dat ook een wedstrijd is. Het doet er verder ook niet toe, want dat is zo'n waardevolle ervaring herinnering. Van we zijn hier geweest en ik zie dat zo nog voor mij, hoe dat daar al... Ik dronk toen ook nog geen koffie, maar uit beleefdheid heb ik die koffie toen zo wel.
En dan helemaal getrild buiten gekomen.
Ja, heerlijk. Dus om maar te zeggen, liften... kan ook positief zijn en niet zoals bij Erla.
Sorry voor dit intermezzo, maar ik moest echt ook met deze verhaal heel nostalgisch terugdenken aan die reis. Ja.
Dus die zitten in de wagen. Ze komen van het feestje, ze zijn aan het clubben geweest. Ze hadden er geen zin meer in. Stappen in een blauwe wagen met een paar andere mannen. Horen daar hoe dat er gezegd wordt dat ze iemand moeten vermoorden en in een zee moeten dumpen. En toen ze aan de dokken kwamen, zag Erla wie dat er... uiteindelijk aan het stuur zat, herkenden ze de persoon. Ja. En was het de clubbaas waar dat ze net waren geweest.
De clubbaas.
Magnus Leopoldsson. En eenmaal op de dokken, zegt ze, waren er ook nog andere mannen aanwezig. Waaronder mijn halfbroer. Hè, de professionele basketbalspeler die haar dreigtelefoontjes had gedaan. En ook Christian. En het motief zou geweest zijn dat Gerfenur hen alcohol had beloofd. En dat er iets was misgelopen.
Ja, Gerfenur zou eigenlijk... Hij was een bouwvakker, maar hij zou inderdaad helpen met de smokkel via de zee, dus via de boten, voor alcohol binnen te krijgen eigenlijk.
Ja, vandaar dat ze aan de dokken stonden. Maar er is een gevecht uitgebroken, zegt Erla, maar ze heeft niet meer gezien wat er gebeurd is, want ze is weggevlucht.
Ja.
Christian, zijn versie, hij zegt niet veel later ook van ja, ik was daar ook.
Mm-hmm.
En hij had dan op zijn beurt Erla, Saivar en de halfbroer van Erla gezien. Maar opnieuw was Christian zwaar onder invloed. En heeft hij verder niet kunnen...
Mm-hmm.
Herinnert hij zich verder niet wat dat er gebeurd is.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus een paar dagen later worden die vier mannen die genoemd zijn...
Ja.
Einar, de halfbroer van Erla, Magnus, de clubeigenaar, als ook de mede-clubeigenaar... Sigurbjørn Eriksson, het zijn veel namen, ik weet het, maar onthoud het...
Een groep mannen, niet allemaal dezelfde van moord 1.
Nee. Dus er komt een extra groepje bij, die ook wel clubmen worden genoemd.
Ja, omdat ze inderdaad allemaal gelinkt zijn aan die clubavond. Enfin, Erla zegt van, ja, het is eigenlijk gestart in die club. Het waren mensen van de club, wij kwamen van die club. Club.
Ja, exact.
De boys van de Carré, snapte?
Mm-hmm. En wat dat opmerkelijk is aan dit clubje, kon ik niet laten liggen, is dat zij publieke figuren zijn. Zij zijn bekend in IJsland.
Er is waarschijnlijk maar één club in IJsland.
Pas op voor dat je IJslanders op een zere tenen trapt. In tegenstelling tot Saivar en Christian en zo, hè, dat waren echt ook kleine criminelen.
Mm-hmm.
En dus de... Theoriemolen draait ook op volle toeren.
De dag allemaal publiceert. Allee, het is niet echt, hè, maar... Bij wijze van spreken.
Het gaat om georganiseerde misdaad, wordt er gezegd. En ja, uiteraard zijn er natuurlijk hooggeplaatste mensen bij betrokken.
Ik denk dat hier met Bende van Devil vibes zijn gekomen.
Snap ik. Hè, er is in IJsland een partij, de Progressieve Partij. Mm-hmm. En die werd er eigenlijk van verdacht de smokkel van alcohol te organiseren.
Tuurlijk.
En de voorzitter van die Progressieve Partij was toch wel niet de minister van Justitie. Dus ja...
Ching, ching, ching.
Dat is schandaal. Alert.
Schandaal, schandaal. En tuurlijk is het de Progressieve Partij, de Conservatieve Partij, die hebben waarschijnlijk die alcoholwet ingevoerd. Fokkoos.
Maar goed, het onderzoek naar die vier levert niks op. Ze houden hun onschuld vol. En ze blijken dan ook nog eens alibis te hebben. Ja. Maar het wordt alsnog een schandaal, want ze worden vrijgelaten, maar ze hadden ondertussen wel 105 dagen in een isoleercel gezeten.
Super, hè?
Dus ja, de speurders denken, we moeten hulp inschakelen.
Ja, ja, en dan hebben ze een soort van superheld die ze in Duitsland gaan halen. Die heet Karel Schutz. En die heeft in het verleden inderdaad al zo wat... gangzaken opgelost in het hoge noorden en in Duitsland. Dus die IJslanders hebben zoiets van, weet je wat, we brengen die een Dutch, die gaat dat hier oplossen. En die krijgt eigenlijk een taskforce, zeg maar, van 10 onderzoekers onder hem. En hij staat daar dan zo wat boven en overziet de ondervragingen en communiceert dan met de politieagent van, oké, probeer dat eens, zeg dat eens. En managt eigenlijk een beetje de ondervragingen. Daar komen wel zo wat contradictorische verklaringen. Maar op een of andere manier eindigt dat na een jaar toch in een soort van semi-harmonieus geheel. Hij beslist ook om veldwerk te doen. Hè? Om die lavavelden... Sorry, ik blijf echt spuitende lava zien. om lavavelden te gaan uitkammen, hè, op zoek naar toch een soort van lichaam of lichaamsresten. En hij beslist ook eigenlijk om de crimes, de misdaden die daar worden beschreven door de verdachte, te reenacten, na te spelen en om daar foto's van te maken. Hè? Voor hem, hij denkt van, weet je, we gaan dat gewoon eens documenteren op beeld, wat jij zegt, hoe dat jij denkt dat het gebeurd is. In de documentaire zitten die foto's ook trouwens.
Ja, heel waanzinnig.
Ja, heel waanzinnig. Ja. Binnen de paar maanden heeft Schutz eigenlijk flink gewerkt en slaagt hij erin om 6 mensen voor het gerecht te krijgen. Wacht, jij bent echt suspicious naar mij aan het kijken.
Nee, ik veronderstel dat jij het nog verder gaat uitleggen wat dan...
Zeg maar?
Wat er gebeurd is, volgens Karl.
Ah, zo! Ah ja, ik wou nu naar de rechtszaak gaan en daar zeggen wat er gebeurd is.
Ook goed. Doe maar.
Nee, oké. Okay, ik heb schrik om fouten te maken. Doe maar. Sorry, jongens. Dat gebeurt als je apart researcht. Nee, doe maar.
Wat ik gewoon nog had bij hem, hè, is dat ze met die clubman, om daar even terug naar te gaan, is dat ze inderdaad vermoeden dat Erla de vier heeft beschuldigd om als een soort afleidingsmanoeuvre te dienen. Hè.
Ja.
Zaten we dan toch op het, op het juiste spoor.
Ja.
Zodat zij en de kleine criminele bende verder niet verdacht zouden worden.
Ja.
En Karl ondervraagt Erla op een gegeven moment. Ja. Of onder hem ondervragen er mensen Erla. En zij geeft toe dat ze Gerfineur, dus de tweede man, heeft doodgeschoten met een geweer aan de dokken.
Ja.
Maar Saivar zegt dan weer dat hij Gerfineur heeft vermoord door... op zijn hoofd te slaan met een houten plank.
Ja, en dan zou hij in de zee zijn gevallen.
En verdronken zijn, inderdaad. Ja. Voor de politie is het sowieso wel duidelijk dat Christian gebeld heeft naar het huis van Gerfineur om hem naar het café te lokken. En Saivar en Christian hebben dan ook nog toegegeven tijdens die ondervragingen dat ze het lichaam van Gerfineur hebben gedumpt en in brand hebben gestoken. Mm-hmm. En dat zijn die foto's inderdaad waarop ze tonen hoe dat zij hem hebben vastgepakt, et cetera.
Want wat dat belangrijk is, is dat inderdaad heel die ondervragingsmolen is aan het gaan. En we zitten met dus die kleine criminelen bij moord 1. En bij moord 2 hebben ze dan die clubmensen eraan gelinkt. Maar er heeft zich eigenlijk nooit iets in een club afgespeeld. Want zoals we initieel hebben gezegd, het heeft zich afgespeeld in dat café aan de haven. Hè. Dat is niet waar dat die club is. Dus dat is denk ik waar dat je Karel zo wel op aasde van... Sorry, maar waarom hebben jullie die clubmensen erbij gehaald? En hij is dan... Of die Erla heeft dan uiteindelijk gezegd van... Nee, ik heb hem neergeschoten. En dan was het duidelijk van... Ah ja, oké, misschien hebben die clubmensen er toch niks mee te maken. Nee, en heb jij dit als alibi gebruikt? Net zoals die mensen een alibi hebben. heb je eigenlijk geen alibi. En wordt eigenlijk die tweede misdaad bij die club weggetrokken en terug bij de eerste kleine criminele club gegooid.
Ja, exact.
Okay.
Maar Karel bedenkt...
Ik hoop dat we wat duidelijk zijn.
Mensen, je kunt ook een tweede keer
lezen. Ja, dat is waar.
Maar Karel, onze Duitse inspecteur, die heeft toch nog een belangrijke vraag.
Mm-hmm.
Die zegt, of hij vraagt zich af, wie heeft de auto eigenlijk bestuurd om het lijk te gaan dumpen?
Mm-hmm.
Dus die auto waar dat er daar straks werd gesproken over dat er iemand vermoord moest worden, die is nu uit beeld.
Ja.
Ja, want die werd bestuurd door Magnus, de club-eigenaar.
Ja, maar dat is niet gebeurd. Er is nooit... Ik denk dat we echt... We zijn afstand aan het nemen van de club. Ik denk dat Erla daar nooit is geweest. Die clubavond heeft niet
plaatsgevonden. Nee. En hij zegt van, ja, dat waren volgens mij alvast niet Erla, Saivar of Christian, in zijn theorie. En zo zijn ze uitgekomen bij Gudjon Skarpfedinson.
Ja.
En hij is eigenlijk een gemeenschappelijke vriend van de kleine criminele bende.
Ja.
En hij wordt gearresteerd en geeft toe dat ook hij erbij was, dat er gevochten is geweest, totdat Gerfeneur dood was.
Mm-hmm.
En wat belangrijk is dat Gudjon leerkracht was en een paar jaar ouder.
Hij heeft een totaal ander profiel. Ja. Dus de anderen die dat we al in ons klein clubje kunnen bezitten, zijn allemaal twintigers. Net van school, zowat tussen jobs... houden zich bezig met kleine criminele feiten. En hij is eigenlijk een dertiger, geeft les, heeft ooit les gegeven aan die kleine criminele bende. Heeft een heel gestructureerd leven. Heeft eigenlijk geen strafblad, nooit in aanraking gekomen met het gerecht.
Mm-hmm.
Dus het feit dat hij bekend dat hij erbij is geweest, dat hij er iets mee te maken heeft, dat hij bevestigt wat dat de anderen van de criminele bende zeggen, geeft de zaak geloofwaardigheid. Want ze hebben zoiets van, waarom zou deze man... die nooit met het gerecht in aanraking komt, liegen.
Mm-hmm.
Hij spreekt sowieso de waarheid. En het feit dat dat hetzelfde is als wat die kleine criminele bende zegt... ja, prima. Het klopt gewoon. We hebben iemand die eigenlijk hun verklaring bevestigt.
Ja, inderdaad. Dus op een persconferentie wordt er dan zeer groot aangekondigd door onze Duitse...
Eindelijk, want mensen zitten hier al lang op te wachten. Hè?
Ja, door de Duitse inspecteur zegt van... Oké, de bekentenissen zijn voldoende... om de daders te vervolgen.
Mm-hmm.
En de premier zegt groot... de nachtmerrie is voorbij. En dan komen we inderdaad aan de rechtszaak.
Ja. Ik heb heel gordroog opgeschreven wat er is beslist. Saivar toch een beetje de grote spilfiguur van de criminele kleine bende. Nu denk ik aan een toteback met kleine criminele bende.
Ik ook. Kan nog allemaal. Klein crimineel clubke.
Ja. Heel mooi. Dus Saivar, leider van het klein crimineel clubje, krijgt levenslang. Erla krijgt 3 jaar en al de rest rond de 12 jaar. Niet dat ik hun namen niet nog eens wil opnoemen, maar ik heb gewoon een kleine samenvatting gegeven. Vooral Saivar is eigenlijk echt veroordeeld voor de 2 moorden en het opruimen van de lijken. En dat is waarom dat hij eigenlijk een beetje de spilfiguur is van dit alles.
En ze zitten allemaal hun straf uit.
Ja, dus daar is geen wet lejeune, dat is gewoon de volle laag.
Maar enkel... op zich vind ik dan nog laag, hè? 17 jaar, 12 jaar voor 2 moorden op uw geweten te hebben.
Ja, dat is een andere discussie.
Maar bon, als je vergelijkt met hoe dat het hier eraan toe gaat... Maar ja, bon,
bij ons zit niemand 17 jaar voor een moord, hè? Effectieve straf?
Nee, oké. Bon, dan heb ik niet...
Levenslang is 30 jaar en daar zit je 1/3 van, dat is 10.
Dat is waar, ja, klopt. Maar dan wou ik inderdaad zeggen, daar is geen wet... De tuin.
Nee, klopt.
Anyway,
we gaan hier niet de discussie over de gevangenissen voeren, want ik heb daar een zeer extreme mening over. Dus.
We houden dat nog wel eens voor
een andere een talk of zo.
Ik moet goed voorbereiden.
Alright, dus iedereen zit zijn straf uit en we zijn dus fast forward 10 jaar, 15 jaar.
Langer zelfs.
Ja.
En Saivar is de laatste die vrijkomt. En wat dat opvalt, is dat ze eigenlijk al die jaren hun onschuld hebben uitgeschreven.
Ja, want wat er eigenlijk is gebeurd, is... ik moet heel veel denken aan mijn vorige tip van de vorige aflevering, Interrogation. Namelijk, er is een bekentenis, ook bij deze groep mensen. Dan komt die rechtszaak. En ook in de rechtszaak pleiten ze eigenlijk hun onschuld. Dat is misschien wel belangrijk om te zeggen. Dus ze zijn tot bekentenis overgegaan. Maar eenmaal dat het dan echt voor justitie verschijnt... hebben ze alles zoiets van, eigenlijk, we hebben dit echt niet gedaan.
Nee.
Dit is niet waar. En ook in hun tijd in de gevangenis hebben ze zoiets van, dit is niet waar. En dan komt het moment dat ze hun straf hebben uitgezeten en eigenlijk vrij kunnen spreken over alles.
Ja, inderdaad. Maar het is Cypher die het langst in de gevangenis heeft gezeten. Ja. Die ook pas als eerste actie onderneemt.
Ja,
hè?
Er is heel raar.
De anderen doen niks, hè? Want Albert heeft maar 1 jaar in de gevangenis gezeten. De andere 10 jaar. Cypher echt zo 17. Hè? En wat dat opmerkelijk is, is dat dat zeker niet evident was voor Cypher om te zeggen van, kijk, ik ben onschuldig, want dat wordt gezegd in de documentaire. Hij werd op dat moment zo wat, hij was zo wat de Charles Manson van IJsland.
Ja.
Kunt je inbeelden wat voor figuur je dan
bent? Ja, je zit inderdaad, je zit nog altijd, we gaan in herhaling vallen, maar het is een hele kleine community. Er gebeuren amper moorden. Ik heb opgezocht, dus Cypher is veroordeeld voor een dubbele moord. En hij was de eerste veroordeling in 100 jaar. Ja. 100 jaar! Voor iemand met een dubbele moord. Dus dat is echt, ja, major ding. Dus Cypher komt buiten en ja, dat is gewoon de meest gehate persoon van IJsland op dat moment.
Zijn. Ja, maar gelukkig voor hem, hij wordt wel verliefd. Hij leert een vrouw kennen, ze krijgen nog 2 kinderen. Ze verhuizen naar de Verenigde Staten, maar Cypher kan het toch niet loskrijgen. Hè? Hij wil echt dat zijn naam gezuiverd wordt. Ja. Hè? En hij wil ook vooral een nieuw onderzoek. Ze neemt een advocaat onder de arm, die zijn dossier gaat uitspitten en... Ja, die ziet onmiddellijk dat er fouten zijn gemaakt. Ja. Er was geen bewijs. Er waren geen lichamen gevonden. En vooral, er was ook geen motief. We hebben het wel over die alcohol gehad. Maar echt, een motief is er nooit uitgesproken.
In het beste geval zou dit ook gewoon in onze rechtspraktijk, als ik ruzie krijg, als ik een dronken ruzie heb met Silke en ik klop haar neer, dan is dat doodslag. Dat is geen moord. Want ik heb geen plannen. We hebben een dronken ruzie. En door mijn toedoen sterft jij, maar ik heb geen voorbedachte raden. Dus dan valt valt de moord weg. En ik weet niet hoe dat in IJsland zit. Maar het is gewoon... Ja, er is geen geld gepikt. Er is geen winstbejag. Er zijn geen brieven gevonden met plannen die al jaren klaar lagen om die moord te plegen. Dus er is inderdaad een hevige strafmaat gevoerd voor iets wat dat eigenlijk amper te bewijzen is, buiten dat er bekend is.
Ja, inderdaad. En Cypher en zijn advocaat denken dan van, oké, we gaan een verzoek indienen voor een heropening, want we zien het hier gewoon in de dossieren, we hebben argumenten om dat te doen, om de zaak te heropenen. Ze dienen dat verzoek in aan het Hooggerechtshof, maar die beslist in 1997, zijn we ondertussen, dat dat niet nodig is, maar ze hebben wel zoiets van, oké, we aanvaarden wel dat hij slecht behandeld is geweest. Waar we zelfs nog verder op in zullen gaan. Cypher is nog 2 keer in beroep gegaan. De jaren daarna. Om in de hoop dat ze die beslissing zouden herzien. Maar die 2 keer heeft hij ook verloren. En ja, het tekent de rest van zijn leven. Hè. Zijn huwelijk gaat eraan kapot. Hij is bankroet. Hij heeft al zijn geld daarin gestoken. Het zal al niet veel geweest zijn door alle jaren die hij in de gevangenis heeft gezeten. Hij komt dus op straat terecht. Raakt alcoholverslaafd. Gewoon een gebroken man, eigenlijk.
Echt een gebroken man. En ook een beetje een publiek figuur, hè. Ja. Dus hij is wel verhuisd, maar hij keert dan inderdaad uiteindelijk terug naar IJsland. En ik ga het gewoon al zeggen, hè. Hij sterft uiteindelijk vrij jong. Ik heb erop geschreven, hij sterft in 2011. Ik denk dat hij amper 57 jaar of iets oud was. En hij is op dat moment een publiek figuur, maar niet in de negatieve zin. Hè? Op zijn begrafenis zit vol met daklozen, wat ik echt hartverwarmend vind. Echt gewoon community supporting each other. Maar ook heel hooggeplaatste politici, mensen uit de media, die allemaal zoiets hebben van deze man zijn dood is onze schuld. Dit is de schuld van de maatschappij. Want daar ook, tijdens die begrafenis en de weken daarna, spreken politici zich uit over de zaak en hebben zoiets van, hier is echt van alles fout gelopen. En het enige slachtoffer, los van de 2 mannen die verdwenen zijn, is het eerste slachtoffer gewoon Cypher. Want deze man had nooit zo hard moeten afzien. Mm-hmm. Hier klopt iets niet. En zijn dood is eigenlijk de start van de bal die aan het rollen gaat.
Ja, inderdaad. Want door zijn dood eisen zijn kinderen en ook Erla dat de zaak opnieuw heropend zou worden. Maar zij halen geen nieuw bewijs aan om dat te kunnen doen. Dus daar stokt het weer heel even, totdat Trigvi sterft.
Ja. Die sterft gewoon. Die sterft aan kanker, hè, dus heeft een vrij normaal leven geleid. Ja. Maar overlijdt helaas ook in 2011 aan... Of, nee, sorry, 2009 aan kanker.
Maar zijn dood heeft tot gevolg dat zijn dochter eigenlijk dagboeken gevonden had. En ze heeft nog op zijn sterfbed gevraagd van, kijk, wat moet ik hiermee doen? Mag ik hiermee naar buiten treden? Want in die dagboeken heeft hij neergeschreven hoe die verhoren zijn verlopen. Ja. zeg maar.
Nee, ik wou gewoon zeggen, het is echt ongelooflijk dat hij dat heeft... Allee, hoe dat hij dat heeft geregeld gekregen. Hè. Dus hij heeft eigenlijk, Tirfi, heel de periode dat hij in de gevangenis heeft gezeten voor zijn veroordeling, heeft hij eigenlijk vol in de gevangenis gezeten tijdens die ondervragingen, heeft hij dagboeken bijgehouden wat niet mag. Hij heeft die buiten gesmokkeld. Maar die heeft letterlijk, het is iets van een 600 dagen, elke dag geschreven over wat dat er met hem gebeurde. En ja, boy, oh boy, wat een prachtig bewijsmateriaal is dit. Ja. En zijn dochter heeft dat blijkbaar heel jong. Hè. Ze vertelt dat in de documentaire dat ze echt iets van een 12 jaar was. De eerste keer dat ze een paar van die dagboeken heeft gevonden, die heeft ze bijgehouden. En... hij heeft dan in de loop van zijn leven de rest vernietigd. En dus degene die zij heeft kunnen bijhouden, heeft dan op het sterfbed gezegd van kijk, ik weet dat je de rest hebt weggesmeten of verbrand of weet ik veel wat. Ik heb deze nog, mag ik hier iets mee doen? Want hier staan wel echt ja, compromitterende dingen in.
Ja, hij schreef onder andere dat hij onschuldig was. Mm-hmm. En in 2011 heeft Kristin dan, met dat er heel die commotie was, want Saifa zijn dood, was er toch hernieuwde interesse in de zaak. En er was onderzoeksjournaliste Helga Arnaudottir, die dacht, ik ga...
Hoe vlot zegt jij dat weer?
Goed,
hè? Oh, dat ja. Goed, hè? Even, zeg je half IJslands?
Wel.
Ik moet u iets bekennen. Sorry, we hebben hier al genoeg reveals gehad. Hè? Mijn metekietje staat hier nog naast mij. Nu is het goed geweest met de emoties.
Dus onze Helga die gaat de dochter van Tirfi interviewen. En Kristin heeft toestemming nog gekregen van haar vader om er iets mee te doen. En Kristin denkt, nu is het moment. En ze geeft die dagboeken aan Helga, die op haar beurt die dagboeken meteen opstuurt naar Londen, want daar zit forensisch psycholoog Gisli Gudjonsson.
En nu denk je, huh, Londen? Wat een IJslandse naam. Jazeker!
Het is wel degelijk Londen-Londen.
Hij zit in Londen, maar hij is een IJslander.
Ja.
Ja. Dat is ongelooflijk.
Ongelooflijk.
Ongelooflijk. Ik was echt zo, nog een IJslander! Er waren toch maar 200.000?
Dat hadden we niet verwacht.
Sorry,
dat took an unexpected turn. Bo, onze Gisli, dat is de man die in Londen zit, is een expert in valse bekentenissen. En wat hij eigenlijk te weten komt, wat er in die dagboeken staat, waanzin.
Echt de waanzin.
Tirfi is maandenlang gewoon in een isoleercel gestoken. Hij is gedrogeerd. Hij dacht dat hij gek werd. Ook stond erin, en dat is belangrijk, Tirfi dacht dat als hij zou bekennen, dat hij dan niet langer in de isoleercel moest zitten. En zijn redenering was, als ik nu beken, dan kan ik het later nog wel terug intrekken. En dat is wat ze tijdens de rechtszaak hebben willen doen. Mm-hmm. Is dan, oké, ja, we willen gewoon af van al die miserie en torture, marteling hier. Ja. Dus ik kan het later nog intrekken. En ja...
Sorry, ik heb mijn hand opgestoken, want we proberen elkaar niet meer te veel te onderbreken. Ik heb er twee opgeschreven, echt even statistisch. Hè, want los van hem heeft de rest hetzelfde ondergaan. En ik heb van zowel Erla als van Saifa even de statistieken over hun tijd in de gevangenis opgeschreven. Erla was 20 op het moment dat ze is gearresteerd. Ze heeft 242 dagen alleen doorgebracht zonder met iemand in contact te zijn gekomen. 242 dagen, sorry, let that sink in. Ze heeft 105 interviews moeten afleggen met de politie. Dat is in totaal 120 uur. En daar was 3 keer een advocaat bij.
Ja.
Dan heb ik Saifar. Was ook 20 toen hij werd gearresteerd. Hij heeft 615 dagen... Sorry, jongens.
Dat is niet voor te stellen.
615 dagen alleen doorgebracht.
Dat is 2 jaar.
Ja. 2 jaar alleen, hè. Niemand. 180 interviews afgelegd. 340 uur ondervraagd geweest. En er was wel 49 keer een advocaat bij. Maar los daarvan, 615 dagen alleen. Ja. Tegen niemand. Niks. Sorry, dat wou ik even...
Nee. Het volgt erop, want komen ze eigenlijk allemaal te weten. Doordat de dagboeken van Tirfi onderzocht zijn geweest door Helga en Gisli, is er een onderzoekscommissie opgericht om te bekijken hoe dat ze dan aan die bekentenissen zijn gekomen. En ja, wat dat jij nu net zegt, laat al veel duidelijk maken. Hè? Dus ze zijn inderdaad ook wel... ze hebben al die eenzame opsluiting gehad in de documentaire, hoort je ze aan het woord, hoe dat je alleen nog maar met je gedachten bent.
Ja, je bent alleen met je gedachten en je weet dat er gewoon er hangt een zwaard van Damocles boven je hoofd. Want je zit daar voor een misdaad die dat ze u hebben voorgelegd. En dan zit je 600 dagen alleen na te denken of dat dat gebeurd is, of jij er iets mee te maken hebt. En hoe dat je zo snel mogelijk eigenlijk... Ja, je schakelt in een overlevingsmodus en je hebt zoiets van, oké, dit is verschrikkelijk. Hoe kan ik hier het snelste uit geraken? En ja, wat is de snelste oplossing?
Bekennen. En dat is nog niet het ergste, nee. Het feit dat ze in die eenzame opsluiting zitten. Want de politie, of de bewakers, lieten hen ook niet slapen. Hè. Er werd 's nachts geluid gemaakt, hè, op de deuren bonken, of het licht bleef aan. Hun hoofden werden in emmers water gestoken. En daarbij zeiden ze, van ja, als je nu niet zegt wat dat er gebeurd is, dan verdrinken we gewoon. Om aan te tonen hoe zeer ernstig dat het was, heeft Christian zich geprobeerd 2 keer het leven te ontnemen. Ze mochten ook geen familie ontvangen. Dus de speurders, ja, hebben eigenlijk hen ook de woorden in de mond gelegd. Hè? Half en half. En denk er nog maar eens over na, terwijl je in die isoleercel zit, hoe dat het zit.
Sorry,
en ja,
maar Simon je zit 2 jaar alleen. En de enige momenten dat je buiten mocht, is om voor 2 of 3 politieagenten te zitten die je martelen, sorry. Er zijn vergelijkingen gemaakt tussen wat dat deze mensen hebben meegemaakt en wat dat er in Guantanamo Bay
moest er ook aan denken.
Gebeurde. En Saifar heeft officieel boven... Er is maar 1 iemand die in Guantanamo Bay langer alleen heeft gezeten dan hij.
Wauw.
Ja. Dus ja, je kunt je voorstellen, ik bedoel, 2 jaar lang alleen zijn en de enige way out is, ja, die wortel dat die politie je voorhoudt en zegt, als je hieraan hapt, hè, als je dit bekent, dan komt er een rechtszaak. En dan kun je in een gewone gevangenis belanden. Ja. Want zolang jij niet bekent, gaat jij terug in die cel. Dus ja, gewoon, sorry, maar de wilskracht van je Saifar, 615 dagen. Echt, geef mij 2,5 uur alleen. En ik ben echt zo, ja, zeg maar, wat moet ik doen? Wat heb ik gedaan? Ik zet mijn handtekening.
En wat ik dan goed vind, is dat de commissie in 2013 tot de conclusie komt dat de bekentenissen hoogst waarschijnlijk verzonnen zijn.
Probably.
En dat het onderzoek opnieuw geopend moet worden. Mm-hmm. Maar wat hier ook interessant aan is, is dat ze op een gegeven moment het ook zelf gaan geloven allemaal. Dat ze echt denken dat ze 2 mensen hebben vermoord.
Ja, Silke, daar is een term voor.
Daar is een term voor, memory distrust syndrome.
Heel interessant.
Dat is ook uitgelegd door Gisli, de forensische expert in Londen, in de documentaire.
Ja. Ik heb even heel kort... Hè, dus alle 6 mensen werden in staat van beschuldiging gesteld. En ze leden aan iets van wat we later memory distrust syndrome kunnen noemen. Het is een fenomeen waarbij je zo hard twijfelt aan je eigen herinneringen dat je hersenen nieuwe herinneringen fabriceren. Het is een soort van geheugenverlies van de bron, waarbij dat de bron van geleerde informatie op een bepaalde manier in de war geraakt en vervangen wordt door iets nieuws. Ik ga het uitleggen met een experiment.
Oké. Okay.
Dit is echt iets... ik heb de laatste 2 jaar van mijn middelbaar humane wetenschappen gestudeerd. En dit zo gedragswetenschappen. Zo
ja,
alle,
goed,
oh, daar ging ik echt goed op. In de jaren 90 had je een experiment bedacht door de psycholoog Elisabeth Loftus en James Cone. En het heet Verdwaald in het winkelcentrum. Het is een experiment waarbij een hele groep volwassenen wordt gevraagd naar herinneringen uit hun kindertijd. Hè. Dus er wordt aan u gevraagd van, oké, vertel een keer de 10 schoonste dingen dat je hebt meegemaakt uit uw kindertijd. Uw moeder zit naast u, uw vader zit naast u, uw broer zit naast u. Er worden allemaal herinneringen opgehaald. Hè. Jij wordt apart nog eens ondervraagd, die mensen worden apart nog eens ondervraagd. En er is een soort van eindconclusie met u. Dus je spreekt over vakanties, kleren, eten, dingen dat je niet meer herinnert. En uiteindelijk heb je een eindgesprek met de psycholoog. En die zegt, oké, kijk, deze 5 herinneringen moet je onthouden. Dat is zo wat de core van je kindertijd. Hè? En ze noemen 4 echte herinneringen en 1 niet-echte herinneringen. Hè? Weet je nog, je mama heeft verteld die keer dat je verdwaald waart in de winkel of in het winkelcentrum. Niemand van die mensen is ooit daadwerkelijk verdwaald geraakt in het winkelcentrum. Hè? Dus dat is nooit gebeurd. En toch antwoorden die direct, na het horen van die 4 echte herinneringen, ja, tuurlijk, dat was in die winkel. En ik had dat in mijn hand. En mijn moeder was dat. En ik heb dat gehoord. En ik ben bij die vrouw langs geweest. En die heeft mij gered. Heel die herinnering wordt aangevuld. 25% van de proefpersonen heeft zich herinnerd dat hem in een winkel... Hij heeft nooit ontkend dat hem in dat winkelcentrum is geweest. En 1 op de 4 vult gewoon automatisch aan dat is gebeurd. Dat is waar. En dat is dus normaal. kan gebeuren. 1 op de 4 doet het. Vult een herinnering aan die je nooit hebt meegemaakt.
En dat is wat er ook hier is gebeurd.
En sorry, en dat was dus om aan te tonen dat er zoiets bestaat als memory disorder.
Wauw. Ja, het kan dus eigenlijk...
En het is eigenlijk om aan te tonen, want het is een ongelooflijk verhaal. Hè. Als je jezelf inbeeldt... Ik vond, tijdens mijn research, ik zat ook zoiets van 615 dagen... Allemaal goed en wel, maar ik weet wel nog wat ik heb gedaan. En gisteren, bedoel... En dat is om aan te tonen dat ja, enerzijds elke herinnering u kan worden aangepraat. En anderzijds, ja, die mensen stonden onder superhevige stress. Hè, los van het feit dat ze niet mochten slapen en werden lastiggevallen, wakker werden gehouden, werd er nog medicatie toegediend. Mm-hmm. Je begint te twijfelen aan wat er gebeurt.
Ja, want het, om even terug te gaan naar het begin. Het is begonnen bij Erla.
Ja. Hè,
die vrijwillig vertelt dat ze betrokken waren bij de moord op de 18-jarige Goodmunder. En de politie legt uiteindelijk gewoon de woorden in de mond van Erla. Hè. Ze zeggen ook effectief, we zullen je wel helpen als je je niet meer kan herinneren dat je iets vreselijks hebt gezien. Dus Erla denkt dan al onmiddellijk, ik heb iets vreselijks gezien. Mm-hmm. En zo gaat dat eigenlijk verder. En Erla was op dat moment ook zeer kwetsbaar. Net mama geworden, ze kon niet bij haar kindje zijn.
Komt uit een heel heftige levenssituatie
exact.
Met Saivar. Ja.
En Gisli, onze forensisch expert... Die zegt van, ja, de politieagenten hadden al een bepaald scenario in hun hoofd. Mm-hmm. Van wat er met Goodmunder en met Gerfinder...
gebeurd is,
Ik weet niet of ik Gerfinder juist heb uitgesproken.
Kan gebeuren. IJsland, het spijt
IJsland,
Björk, ik hoor muziek supergraag, maar fuck jullie namen.
wat er dus met die mensen was gebeurd, met de twee mannen. En na een verloop van tijd is Erla gewoon mee in dat verhaal gestapt. Dat Saivar en de kleine criminele club er iets mee te maken had.
Het is belangrijk om te zeggen, hè. Je ziet inderdaad met een heel kwetsbare vrouw. We weten eigenlijk ook nog altijd niet, en Erla gaat ook zich niet meer echt herinneren of vals herinneren, of dat ze die nachtmerrie ooit heeft gehad. Hè.
Ja.
Bij mij is dat was eigenlijk de eerste red flag dat ik had toen dat zij begon over een nachtmerrie van 1,5 jaar geleden. Dacht ik vergeet mijn droom 3 minuten nadat
natuurlijk.
Ik wakker ben.
En zo'n
wat
heftige
klopt er niet?
Nachtmerrie, hè?
Ja.
Ze hoort mannen fluisteren onder haar raam. Lijkt mij geen droom dat je je herinnert.
Nee.
Maar het gaat zelfs zodanig ver dat Erla op een gegeven moment nog twijfelt of dat ze wel mama is geworden.
Ja.
Dus
zo lang zit zij in dat isolement dat zij eigenlijk niet meer herinnert. Ik heb dat kind al zo lang niet meer gezien. Ben ik hier zeker van? Ik ben niet meer zeker wat ik 1 jaar heb geleden gedaan. Is dat kind wel geboren?
Die was van niks meer zeker.
Nee.
En dan is het heel makkelijk voor speurders om op haar in te praten. Van ja, maar dan zal dat vast wel gebeurd zijn. Ze is van niks. Ze weet niet eens meer of ze een baby heeft gehad.
Ongelooflijk.
Maar uiteindelijk, fast forward naar 2018.
Ja.
Worden ze allemaal vrijgesproken, behalve Erla, omdat haar straf erover ging dat ze die valse verklaringen had afgelegd van de clubman.
Ja.
Dus de 4 die beschuldigd werden door haar en in de isoleercel ook heel lang hadden gezeten, 100 dagen. En ja, de vraag blijft dan natuurlijk, wat is er met Goodmunder en Gerfinder gebeurd?
Ja. Ik denk... Ik heb hier lang over nagedacht, want dat vind ik de moeilijkste vraag.
Ja.
Hè? We zitten inderdaad met een onopgeloste zaak. Ik denk als de politie, en sorry daarom dat ik er zo hard op gehamerd in het begin, als de politie de twee zaken niet aan elkaar had gelinkt, denk ik dat het gewoon was gepasseerd. Als we toch al spreken over jarenlang, af en toe verdwijnt er wel een keer iemand in een lavaveld. Sorry, lavaveld is echt mijn woord van 2021. waarom zijn die niet alle twee gewoon verdwenen? Wie weet, is die niet thuisgeraakt na zijn avondje uit? Is die... op café, heeft hij daar een pintje gedronken, buitengestrompeld, in de dokken gevallen, in het water, doodgevroren. Je weet het niet. Er is ook geen lichaam. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen wat er gebeurd is als je geen lichamen vindt.
Ja. Ja, nu, bij Goodmunder is het wel opmerkelijk dat hij ook nog met een andere man is gezien. Hè? Zou die man er dan iets mee te maken kunnen hebben met zijn verdwijning? Of zijn hun wegen dan op een gegeven moment gesplitst?
Maar ja, weet je, ik ben ook nooit alleen van een feestje naar huis gewandeld. Er is altijd een vriendin die eerder woonde of na mij woonde. Er is een punt dat je afscheid neemt.
Ja. Maar het was een man die ze niet kende. Dus het was niet per se een vriend.
Oké, maar ik maak heel veel vrienden in 2C
van de dacht ik al wel.
Ik heb echt al veel dronken vrienden gemaakt.
Om maar te zeggen, ja, ik denk... Eerlijk gezegd dat Goodmunder... Ja, inderdaad, door die sneeuwstorm...
Mm-hmm.
Inderdaad.
Als je 3 keer al bijna onder een motto loopt,
dan
loopt je niet meer recht. Zo.
Nee, dan loopt je niet meer recht.
Stay away from the drugs and the alcohol, kids.
En Gerfener, ja, daar blijft dat telefoontje toch wel heel opmerkelijk, hè?
Ik geloof dat er, bij de tweede, kan er zeker voor mij iets zijn van enige crime.
Maar ze zijn niet verbonden.
Maar ze zijn volgens mij niet verbonden.
Nee, nee, ze zijn niet verbonden. Ze hebben er, ja, te veel druk gevoeld om ze te willen oplossen. En daar zijn dus nog heel veel slachtoffers bij gevallen. Maar dat wil dus wel zeggen dat als Gerfener vermoord is, dat er wel nog steeds een moordenaar vrij rondloopt.
Als er vermoord is geweest.
Ook. Als er vermoord is geweest.
Interessante zaak.
Er zijn wel nog tips geweest trouwens. Hè? Maar die hebben ook tot niks geleid, by the way. Dus we weten het niet.
Ik vond het heel interessant.
Ja, ik vond het heel moeilijk in het begin om mijn hoofd erbij te houden met al die namen en alle verschillende en ook versies.
Gewoon, in mijn hoofd is IJsland, en zonder denigrerend te willen klinken, maar je denkt, nee, maar ik beschouw dat, maar ik heb dat probleem vaak, hè. Ik beschouw Europa als één groot land en ik ben altijd zo shocked als er zo andere gebruiken, maar zo, dit soort technieken en onwaarschijnlijk zijn er dingen in België of in Nederland die ook zo van die ondervragingstechnieken gebruiken. Maar voor mij is dat heel moeilijk om te vatten dat dat gebeurde.
Mm-hmm. Ja, tuurlijk.
Dat is voor mij zoiets ver en in andere culturen of in andere landen. Ja, of in Amerika, waar dat ze helemaal crazy gaan op dat soort dingen. Maar voor mij is dat heel moeilijk. Voor mij is IJsland uber geciviliseerd en heel het hoge noorden en... Ja. En wordt er een advocaat onder je gat geschoven van het moment dat je ene stap de gevangenis... Ja, dat zijn zo dingen... Ik kon gewoon mij niet voorstellen dat er zo'n misbruik was binnen het justitiesysteem.
Maar ja, maar we spreken ook van de jaren 70 natuurlijk.
Er werd nog LSD in je cola gedaan.
Zonder dat je het wist.
Zonder dat je het wist.
Nee, boeiende zaak.
Heel boeiende zaak. Hij is ongetwijfeld ook, denk ik, wel al een paar keer gesuggereerd.
Absoluut. En ik ga ook zeker de documentaire eens zien.
Ja.
Ik vond hem niet fantastisch, maar ik vond hem wel goed om de beelden bij het verhaal te krijgen. Ja. Om even een mental picture te krijgen van wat wij nu net eigenlijk allemaal gezegd hebben.
Ja. En heel cool. Jaren 70 is altijd tof.
Dus wat ik wel leuk vind aan de documentaire is dat wel echt heel goed 70s is reenacted.
Ja, heel goed. Jesus, dit is de laatste aflevering. Oh, ja, de volgende keer dat jullie ons horen, mannen, is in 2022.
Met een special.
En de special.
Spannend.
Heel leuk.
Zeg, gelukkig nieuwjaar en vrolijk kerstfeest en toestanden.
Ik wens jullie alles wat dat jullie willen. Ik ga geen beloftes meer doen over vrijheid en dat soort dingen. Maar
we zien wel wat er komt.
Silke, ik vond het een superleuk jaar met u.
Het was een goed jaar, hè?
Ik heb daar straks tegen u gezegd, ik vond het echt een heel goed jaar.
Oh, we zouden nog een recap moeten doen, hè? Ja. Het boek...
Dus, andere keer. Maar dus, anyway, we komen nog met een zotte aankondiging met kerst.
Yes.
En we hebben eigenlijk echt al best wel wat plannen voor 2022.
Maar daar mogen we nog niks over zeggen.
Gelukkig nieuwjaar, bye.
Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.